Goedenavond.
Ja, maar het is vanavond bijzonder relevant.
Eerste uitspraak, hè?
Ja.
Ja, ik weet
het. Een nieuwe pocket.
Ja, zijn jullie klaar? Goedenavond. Hartelijk welkom. Ik open deze tweede commissie Economie, Mobiliteit en Ruimte. Ik weet niet zeker hoe lang we gaan tellen. Goed om te zien dat u vandaag in zulke grote getalen op bent komen dagen om de belangrijke onderwerpen van vanavond met elkaar goed te bespreken. Ik heet u hier alle van harte welkom en natuurlijk ook iedereen die live of op een ander moment via internet kijkt. En ik wens u allemaal natuurlijk ook een hele fijne en inhoudelijke vergadering toe. Die fijne vergadering brengt ons gek genoeg ook direct bij de afmeldingen, maar die hebben we niet gekregen. Dus het wordt een hele goede avond. Zijn er nog afmeldingen van uw zijde die u wilt meegeven? Dan gaan wij door naar het vaststellen van de agenda. Er staan vandaag 5 oordeelsvormende onderwerpen op de agenda, waarvoor we per onderwerp gemiddeld 30 minuten per onderwerp hebben. En de lijsten van de moties en de lijst van toezeggingen. Dat is een krappe planning, dus ik hoop dat u een beetje met mij mee wil werken. We hebben aan het agendapunt en ook via de mail aan u verzonden een memo-procedurecommissie met een voorstel daarin voor de wijze waarop we de verschillende agendapunten wilden behandelen. Ik weet niet of u die allemaal gezien heeft. Nee? Dan zal ik dat straks per agendapunt nog een keer aangeven hoe we voor ogen hebben om dat te behandelen. Het is onze intentie om dat elke keer van tevoren even te laten weten, zodat we echt ook kunnen helpen om het gesprek met elkaar te voeren in plaats van allemaal alleen maar altijd langs elkaar te praten. Dat is geen waardeoordeel overigens. Kunnen we met de uitzondering van het behandelvoorstel in ieder geval de agenda vaststellen? Dan zullen we per agendapunt even de behandeling toelichten. Jan? Helemaal goed. Dan zijn we aangekomen bij de mededelingen. De presentielijst gaat rond, zoals u van ons gewend bent. Is er iemand in de commissie die zelf mededelingen heeft? Wellicht. Excuus, mevrouw Muller.
Ja, afgelopen maandag was de zorgtafel, of de zorgtafel, de bijeenkomst gehouden door de informante zorg met gemeenteraadsleden in de provincie Flevoland. Het programma heeft ze allemaal in de app kunnen zien staan. Er waren gelukkig allemaal vertegenwoordigers van alle Flevolandse gemeenten, van verschillende partijen, in totaal ruim 10. Ze stelden vele vragen over de presentatie die vanuit de ambtelijke organisatie werd gehouden. Dat is logisch. En ook concrete suggesties richting de zorgtafel werden gedaan. Dat was heel erg prettig. En daar krijgt u allemaal nog een verslag van. In dit stadium is afgesproken ontwikkelingen rondom de zorgtafel te blijven volgen. Er is wel aandacht gevraagd voor een heldere communicatie vanuit de zorgtafel richting de volksvertegenwoordigers en de bevolking. Want daar waren nog wat op een aanmerking op. En afhankelijk van de volgende fase wordt afgewogen of er vervolgbijeenkomst noodzakelijk is. Dat bij deze.
Dank u wel, mevrouw Muller. Dan heb ik begrepen dat de heer 18 een terugkoppeling wil geven uit de algemene vergadering van het IPO van 18 februari. Meneer 18.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben samen met de heer Ansijn van Forum als AV-leden naar de IPO-AV geweest in Den Haag ruim 2 weken terug. U heeft er al een mail over ontvangen wat het standpunt was van ons als AV-leden tijdens de AV. Heel veel besproken. Belangrijk punt om te noemen is dat de begrotingswijziging aan zich door is gegaan, maar dat er nog wel vanuit AV vragen zijn gesteld over de dekking van nieuw beleid. Dat wordt verder uitgewerkt. Er is toezegging geweest vanuit het IPO-bestuur om ervoor te zorgen dat de dekking van de begrotingswijziging voor een deel ook uit eigen middelen komt. Wij zouden daarover terugkoppeling krijgen, is helaas nog niet gebeurd, dus wij zullen daar absoluut nog even op terugkomen. We hebben het ook gehad over de rol van de AV in relatie tot het IPO-bestuur. Daar zijn wat verschillende denkbeelden over. Het IPO-bestuur wil heel erg graag een uitgebreidere samenwerking met de AV. Maar tegelijkertijd met dat standpunt speelt eigenlijk de discussie over een uitbreiding van de statutaire rol van het AV. En nou, daar worstelt men heel erg mee. Voor nu is even afgesproken dat we gaan verkennen hoe we de samenwerking kunnen uitbreiden. En dat het IPO-bestuur met concrete voorstellen komt, hoe dat dan te bestendigen. Maar er is vooralsnog weinig bereidheid, althans zo hebben wij dat geïnterpreteerd, bij het IPO-bestuur om ook statutaire wijzigingen voor te stellen. En als laatste punt, 7 april is er een IPO-PS-dag, Statendag. En u wordt alle opgeroepen om daarbij aanwezig te zijn. Het is in Gelderland. Dat is... Misschien heeft meneer Ransijn nog aanvullingen?
Dank u wel voor de toelichting. Als we het toch over IPO hebben, dan zou ik u allemaal nog even willen wijzen op het werkbezoek aan Bij 12 op maandag 23 maart om 4 uur. U kunt zich daarvoor tot 15 maart aanmelden. En dan hebben we volgens mij nog één terugkoppeling van de MRA raadtafel door mevrouw De Lely.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals bij u bekend is, mag ik de Staten vertegenwoordigen bij de MRA raadtafel. En in deze raadtafel zijn 32 raden en de provincie Noord-Holland en Flevoland vertegenwoordigd. Een van de doelen van de MRA-raadtafel is u te enthousiasmeren over de MRA. Nou, dat doe ik natuurlijk met heel veel plezier. En ik wil u daarom ook graag wijzen op het congres dat 17 april aanstaande zal gaan plaatsvinden. De Griffie van Flevoland, Almere, Lelystad, die zijn benaderd voor het organiseren van een deelregio-bijeenkomst over de op te stellen verstedelingsstrategie. Dus dat zal de heer De Reus ook goed in de oren klinken. Vermoedelijke datum zal 7 mei zijn. De onderwerpen betreffen niet alleen van het congres op 17 april het onderwerp wonen. Dat is iets wat ik toch eigenlijk wel vaak in de wandelgangen ook hoor, dat MRA vooral gekoppeld is aan het onderwerp wonen. Maar ik wil toch graag benadrukken dat dat niet het geval is. We hebben daarin ook een platform economie, een platform ruimte, een platform mobiliteit en een platform bouwen en wonen. En het zijn onderwerpen binnen de MRA waar u uw informatie kunt halen en uw politieke standpunt kunt bepalen en kunt innemen. Kijkt u ook eens op de website van de MRA. Dan kunt u de agenda van de verschillende platforms ook terugvinden. Vele workshops die worden op dit moment voorbereid voor het congres. Het wordt een interactief programma. Ook daar zal de verstedelingsstrategie weer bij naar voren komen. De MRA raadtafel is bezig met het bereiden van een workshop, voornamelijk over de best practices en over het gebruik van de governance binnen de MRA voor de raad en de stadenleden. En tijdens dit congres bent u natuurlijk ook in de gelegenheid om met andere raadsleden en de statenleden van Noord-Holland en dergelijke in gesprek te gaan. Nou, ik denk dat dat genoeg redenen zijn om 17 april in uw agenda te zetten. En ik hoop u daar ook allemaal te treffen. Het is in de middag op een vrijdag. En ik denk dat het een hele leuke middag gaat worden.
Dank u wel. Als er verder van uw zijde geen mededelingen zijn, kunnen we daarmee dat agendapunt wat mij betreft afronden. En dan gaan we door naar het vaststellen van de besluitenlijst van de eerste commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 5 februari 2020. Kunnen we die vaststellen? Fijn. We gaan er lekker doorheen zo. Ik vind dat de snelheid zit er goed in. Laten we dat vooral vasthouden. Dat brengt ons bij het eerste inhoudelijke agendapunt. Misschien de belangrijke. Het MKB Doorstartfonds. Het MKB Doorstartfonds is in 2014 opgericht. En vanuit dit fonds kunnen leningen worden verstrekt aan Flevolandse MKB-ondernemers die kampen met tijdelijke financieringsproblemen. Met ingang van 30 juni 2019 mogen vanuit het fonds geen leningen meer worden verstrekt. Om het verstrekken van die leningen weer mogelijk te maken, is een besluit van uw staten nodig. Daarnaast stelt het college voor om een exploitatiesubsidie te verstrekken aan mkbdoorgaan.nl. Zoals we in de procedure, memo van de procedurecommissie hadden aangegeven, wilde ik voorstellen om dit onderwerp in twee onderdelen te behandelen. Allereerst het MKB Doorstartfonds en daarnaast mkbdoorgaan.nl. Omdat het twee separate onderwerpen zijn. Zo hebben wij dat ingeschat. Kunt u zich daarin vinden? Ja, ik zie niemand tegenstribbelen. Dus dan gaan we dat op die manier doen. Dan zou ik graag allereerst willen inventariseren welke fracties wensen en bedenkingen willen uiten bij het voorstel voor de continuering van het MKB Doorstartfonds. Dan, hè? Dan begin ik hier aan mijn linkerzijde. De heer Gortworst heeft het woord.
Ja, goedenavond. Dank u, voorzitter. Het MKB Doorstartfonds. Op het oog klinkt het heel erg liefdadig. We gaan mensen redden. Maar we moeten ons wel, denk ik, realiseren dat waarom banken deze MKB's blijkbaar dus niet willen financieren. En ik denk niet dat wij ook op zo'n stoel moeten gaan zitten. Ook al zitten wij niet als provincie direct achter. En doen we dat via een subonderdeel, de kredietbank. Maar ja, uiteindelijk komt het geld uit onze zak vandaan. En ik vind niet dat wij als gemeenschap ondernemersrisico moeten gaan ondersteunen. Dat hoort, zoals het al zegt, het is ondernemersrisico. Dus dat hoort dus eigenlijk ook bij de ondernemer thuis. Als je dan nog verder eens gaat kijken naar de plannen die men heeft en de renteniveaus, die zijn enorm hoog. Wij nemen daar een stuk van, omdat we dan een soort van rentevergoeding voor willen. Dat komt ook onder andere naar voren uit de evaluatie, wat ook mensen dus ook een beetje tegenhoudt om daar ook überhaupt beroep op te doen. En als je dan naar gaat kijken naar de afgelopen 5 jaar, zijn er maar een x aantal ondernemers die dan gehonoreerd worden. Dat is natuurlijk dramatisch als we dan iets gaan doen, dus iets op gaan starten met z'n allen. Dat we dan zeggen van nou, we gaan nu die Flevolandse ondernemer gaan we echt helpen. En dan komt er eigenlijk maar dit uit. Daarbij komt ook nog eens een keer dat we het eigenlijk ook helemaal niet echt naar buiten hebben gebracht. In die zin, dat is allemaal vrij we willen het niet echt heel groot promoten.
Mevrouw Schotman.
Ja, maar is het eigenlijk niet heel erg positief dat het misschien ook wel heel prettig dat er juist maar heel erg beperkt gebruik van gemaakt is? Dat het eigenlijk misschien wel een heel positief signaal is dat het gelukkig niet nodig is.
Nou, als je hoort,
dus u maakt er eigenlijk iets andersom van dat.
Oh, mevrouw Schotman was zelfs nog niet klaar.
Nee, maar ook nog niet.
Vraag even af.
Ja. U maakt er eigenlijk een beetje een andersom verhaal van het aanbod is er en het moet vooral ook opgemaakt worden, anders deugt het niet. En dat bestrijd ik toch wel.
Nou ja, goed, als er dus 30 ondernemers een aanvraag doen en dan worden er maar 8 gehonoreerd. Wat is dan het nut? Als je dus 30 mensen dus echt in nood hebt zitten en dan uiteindelijk ga je er maar voor acht die dan door de commissie heen komen. En dan daarvan hebben we ook nog eens een keer een aantal mensen die zeggen van nou ja, laat u alsjeblieft maar zitten, want ik doe geen beroep vanwege de renteniveau. Nou,
Zullen we mevrouw Schotman even laten reageren op de vraag die u stelde?
Nou, het stelt mij enorm gerust dat inderdaad er alleen gebruik gemaakt wordt voor die mensen die daar echt voor de aanmerking komen. Dus dat er inderdaad een echt een hele goede screening is van is dit echt het laatste redmiddel waar deze ondernemers aanspraak kunnen maken, omdat alle andere marktopties waar u terecht naar verwijst, die er natuurlijk ook zijn. En we willen natuurlijk als provincie en de overheid niet marktverstorend gaan werken. En ook dat er dus inderdaad in dat traject dus ook ondernemers constateren van nee, hier kom ik dus, wil ik niet of kom ik niet voor in aanmerking, omdat er nog andere opties zijn of omdat er andere keuzes worden gemaakt. Het stelt mij juist gerust.
De heer Gortworst.
Ja, daar wil ik zeker wel op reageren, want het is natuurlijk heel, het is denk ik ook niet voor niks dat banken, gegevenlijk zeggen, met alle kredietfaciliteiten en alle research die ze daar ook voor handen hebben, en alle ervaring die ze voor handen hebben, dat je dus gegevenlijk maar zegt van, ja, oké, sorry, je bent op zo'n ver, je zit op zo'n ver punt, dat we je eigenlijk al niet meer kunnen financieren. Ja, dan lijkt me dat niet meer dan logisch. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan een bank spelen en dan koet iets gaan houden? Daarbij komt ook nog.
En u heeft nog een interruptie van de heer Van Rooij.
Voorzitter.
Dank u, de heer 18 is ten adem.
Dank u, voorzitter. Ik had eigenlijk even een vraag aan mevrouw Schotman. We hebben 30 aanvragen gehad. En er is maar een handjevol toegewezen. Bent u niet bang dat door dit vehikel dat er een indruk wordt gemaakt van mensen die al behoorlijk in de pinari zitten, om het maar zo te zeggen, dat ze nog een kans hebben om iets om daaruit te komen? En dat u niet een indruk wekt waarbij wij de reddende engel zouden kunnen zijn in die situatie, terwijl we dat eigenlijk helemaal niet zijn. En dat blijkt ook wel, want van de 30 aanvragen zijn er maar 8 gehonoreerd. Dus ik denk dat het ook een verkeerde indruk geeft richting die mensen die het dan eventueel nodig zouden moeten hebben.
Mevrouw Schotman, daarna ga ik even naar de heer 18 en dan kijk ik even voor wie die vraag is. Dan weet ik daarna hoe ik verder ga.
Ja, dat is complexe plekken. Nee, ik denk juist dat ook met dit fonds ook aan de voorkant voor alle partijen of alle ondernemers heel erg duidelijk is van dat dit niet zomaar een deur is waar je op klopt. Van nou, ik zit moeilijk en wie weet, ik waag een poging. Nee, ik denk dat iedereen zich er heel erg van bewust is en ook moet zijn dat dit echt een last resort is waar je eventueel een beroep op kan doen. En dat het echt aan de voorkant niet zeker is of dat het ook gaat lukken of dat je het moet willen. Dat is natuurlijk ook, en dat is denk ik ook het mooie of het goede wat hierbij komt, dat er ook echt een stuk begeleiding aan vast zit. En ook met ondernemers wordt gesproken van, wil je dit echt of is dit ook echt haalbaar? Daarbij komt natuurlijk dat elk bedrijf, die heeft natuurlijk wel een bepaalde levensvatbaarheid nodig. En dat wordt daar ook denk ik heel goed gescreend. En dat heeft ook de praktijk de afgelopen jaren dus juist uitgewezen.
Dank u wel, mevrouw Schotman. Dan ga ik door naar de heer 18.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Godworst. En eigenlijk ook aan de heer Van Rooij, want er wordt iedere keer gesteld van ja, er zijn 30 aanvragen geweest en maar 8 gehonoreerd. Maar tijdens de beeldvormende sessie is ook duidelijk uitgelegd dat niet elke aanvraag leidt tot een financieringstoekenning. Dat er ook ondersteuning in andere zin geboden wordt. Begeleiding, coaching. Er werd zelfs een heel mooi filmpje getoond over een ondernemer die kwam met een financieringsvraag en uiteindelijk geholpen was met een heel ander aanbod. En de concrete vraag die ik heb is, u heeft het constant over dat het niet opgepakt wordt door de markt. Maar vindt u het instrument van een MKB Doorstartfonds juist niet heel erg mooi, daar waar de markt niet iets oppakt, maar toch een volledige assessment is van de levensvatbaarheid van een onderneming, dat er dan toch nog iets is voor die ondernemer om zowel zijn eigen onderneming als de arbeidsplaatsen die daarmee gemoeid zijn te redden?
De heer Godworst.
Ja, dank u, voorzitter. Daar wil ik zeker op reageren. Het is natuurlijk dit is wel een stukje symboolpolitiek, denk ik, dat wat we hier laten zien. Laat dat heel eerlijk zijn. Natuurlijk, 30 worden er 8 gehonoreerd. En daar op de achtergrond krijgen mensen een idee over hun businessplan. Ik denk als jij echt serieus met je bank om de tafel gaat zitten en jij gegevenlijk echt een noodfinanciering gaat vragen, vraagt die bank geheid om garanties aan je. En dan zul je toch ook gegevenlijk ook net zoals een startende onderneming, zul je toch ook een businessplan moeten laten zien. Ik heb het zelf, toen ik dit stuk las, vond ik het wel heel erg grappig. Ik noem het zeg maar, ik kan bijvoorbeeld zeggen als een tante Greet die in Zeewolde in een hele jonge wijk kauwgomballen verkoopt. Maar goed, die wijk die wordt wat ouder. En tante Greet zit dan nog 30 jaar en alle kinderen zijn weg. En dan zit tante Greet met kauwgomballen en niemand die kauwgomballen meer koopt. Dan moet je je denk ik ook afvragen, zit ik hier nog goed voor mijn als vestigings voor mijn bedrijf, denk ik. Ik denk dat nu ook naar voren komt als je dus met je bank ook onder andere gaat praten. En als die bank zegt, ja, misschien is dat niet zo heel verstandig en kunnen we dit dus niet financieren. Ja, moet je dan als provincie dan geld insteken in iets, nou ja, goed, wat niet echt levensvatbaar zou zijn.
Voorzitter.
De heer Van Rooij wilde ik ook nog even laten reageren op de vraag van meneer 18 en dan ga ik naar mevrouw Schotman.
Ja, dank u, voorzitter. Vraag aan de heer 18. Waaruit blijkt dat er überhaupt niemand is die geïnteresseerd is in dit marktsegment om daarin te participeren? Ik kan u vanuit mijn persoonlijke ervaring zeggen dat ik wel degelijk mensen ken die ondernemers vrijwillig en Prodeo ondersteunen met betrekking tot hun bedrijf. Vaak zit daar ook een achterliggende reden achter, want die hopen, een hele hoop mensen hopen dan op lange termijn natuurlijk ook deze mensen die in de problemen zitten als klant op langere termijn terug te krijgen. Dat is heel logisch, want dat is de business die erachter zit. Dus het is, ik kan namelijk nergens uit terugvinden dat, dat er vanuit de markt geen aanbod wordt gegeven. En dan, ja, helaas komen we dan ook meteen natuurlijk op deel 2 van deze bespreking.
Maar dat gaan we niet nu doen.
Nee, maar als...
U was nog steeds bezig met een reactie op de vraag van de heer 18. Ik wil ook zo dadelijk mevrouw Schotman nog even... En u krijgt zo dadelijk gewoon ook uw termijn.
Dat begrijp ik, voorzitter. Maar dit ligt wel in lijn met de beantwoording richting meneer 18. Wanneer er €200.000 wordt beschikbaar gesteld voor overheadkosten, dan vraag ik mij af hoeveel mensen er in de markt zijn die überhaupt zeggen van, maar dat wil ik helemaal niet, of dat, daar heb ik wel interesse in. Maar dat is dadelijk een discussie die we dan dadelijk gaan voeren. Dus met betrekking tot het feit of er daadwerkelijk mensen zijn die zeggen van, wij, of ze worden niet geholpen, daar heb ik er toch echt een heel groot vraagteken bij.
Dank u wel. U begon die tekst, de inbreng, met een vraag aan de heer 18. De heer 18, wilt u uw vraag beantwoorden?
De doelstelling van het fonds is heel simpel gezegd om financiering te bieden voor die partijen die bij reguliere financieringsaanvragen geen financiering kunnen krijgen, maar dat er toch wel levensvatbaarheid is in de onderneming. Dat is een duidelijk en objectief toetsingscriteria wat het fonds zelf gebruikt om financieringen te verstrekken. Dus ik ben het niet met u eens dat de ondernemers die daar aankloppen niks hebben gedaan om te onderzoeken of zij andere financieringsvormen kunnen vinden. De doelstelling van het fonds is juist die financiering te bieden voor levensvatbare bedrijven die niet door de markt worden opgepakt.
Dank u wel. Mevrouw Schotman, ik had u het woord nog toegezegd.
Ja, dank u wel. Ik wil nog even reageren op de kauwgombollen van de heer Gortworst. Van tante Greet. Die bracht op zich een hele mooie casus in. En dacht, misschien moeten we die nog even afmaken. Want u gaf aan van, nou, tante Greet woont in een wijk die aan het vergrijzen is. En met al die kunstgebied kauwen die kauwgombollen niet zo lekker. Dus de verkoop zakt in. En dan, meneer Gortworst, hoe gaat het dan verder? Hoe denkt u dan dat het verder gaat?
Sorry, ja. Meneer Gortworst, was inderdaad een vraag.
Dank u, voorzitter. dan wil ik wel heel graag op reageren. De bank die heeft in principe natuurlijk al, als het goed is, al een voorwerk gedaan. En stelt dus vast dat de zaak dus eigenlijk dus niet levensvatbaar is. Dan moeten wij dus als provincie zijnde, als de bank al daar een keuze voor gemaakt heeft, in principe zeggen, nou, ondanks zeg maar dat uw business case eigenlijk totaal nergens meer op slaat, gaan wij dus nog wel verder in het continueren van die zaak.
Maar waar baseert u op dat
wij
dat
Schotman, u wilt daarop reageren?
Voorzitter, dank u wel. Ja, graag. Maar waar baseert u dan op dat de provincie dat dan moet? Er kan toch ook een terechte keuze zijn van het MK Door, dit gaan wij niet doen, want er is geen markt meer, want u, tante Greet, u woont in een hele grijze buurt. Dit is niet zinvol. U maakt ervan dat deze tante Greet die klopt aan bij het Doorstadfonds en die krijgt dus geheid een lening. Dat is toch niet, zo zit die constructie toch niet in elkaar?
Ja, Gortworst.
Dank u, voorzitter. Het was eventjes ook om een gechargeerd iets neer te zetten natuurlijk, om het beeld dit te geven. Inderdaad gechargeerd. Maar goed, het geeft nu in principe natuurlijk wel een beetje een beeld van waar we natuurlijk aan moeten denken. Klinkt heel erg, misschien heel erg vervelend wat ik nu ga zeggen, maar een kredietbank heeft die daar ook de kennis van in huis. Wij gaan er vanuit, wij steken er geld in. Ik weet helemaal niet hoe en wat. En we gaan externe bedrijven gaan we aannemen om deze cases allemaal stuk voor stuk na te kijken.
Terwijl de heer Van Rooij heeft daarop een aanvulling.
Ja.
Meneer Van Rooij was iets eerder.
Ik was iets eerder, ja. Sorry. Ja, even dat gechargeerde eruit halen naar de keiharde realiteit. Het is een MKV-fonds. Maar gaan we dan ook een ZZP-fonds krijgen? En waarom zijn wij dan niet ingestapt, en dat vraag ik dan aan iedereen, toen het ziekenhuis hier failliet ging? Ja. En uiteindelijk, toen dat op een gegeven moment op de fles ging, toen hebben wij daar ook, dan hebben we ook geen fonds voor vergroot ondernemen. Waar trekken wij als PS de lijn met betrekking tot het ondersteunen van ondernemers die de touwtjes niet aan elkaar kunnen breien? En ik denk dat dat een hele belangrijke onderdeel van de totaaldiscussie ook binnen het MKB is. Want er zijn nou eenmaal ondernemers die het helaas niet halen. En in de tijd van economische recessie zijn er dat wat meer. In de tijd van economische opleving wat minder. Maar dat is inherent aan het ondernemerschap. Dat wil ik toch wel eventjes eraan toevoegen. Want ik bedoel, we meten nou wel regelmatig met verschillende maten. En ik denk dat we daar toch misschien over moeten nadenken als we dit gaan doen. Dat we in ieder geval één lijn trekken.
Dank u wel, meneer Van Rooij. Mevrouw Schotman is goed zo. U was bezig met uw eerste termijn, meneer Gortworst. Tenzij u alles heeft
gehad. Nee, de eerste termijn ben ik klaar.
Ja, dank u wel. Helemaal goed. Dan ga ik eerst even naar de heer Van Rooij, want die had zich vanaf het begin af aan al aangemeld. En dan komen de heer De Reus en de heer Schenk later.
Ik had een vraag aan meneer Gortworst.
Ah, dan ben je uiteraard eerst. Meneer De Reus.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mij was niet helemaal duidelijk hoe Forum hier nou precies instond. Want eerst zegt meneer Gortworst, het is geen taak voor de provincie, moeten we niet doen, dit fonds. En vervolgens hoor ik wel, maar we moeten wel zoveel mogelijk ondernemers ermee helpen. 8 van 30 is eigenlijk te weinig. Dus wilt meneer Gortworst nou niemand helpen met dat fonds of juist zoveel mogelijk ondernemers?
Meneer Gortworst.
Dank u, voorzitter. Daar wil ik zeker wel wat op zeggen. Als wij dat Forum is in principe gewoon tegen of is tegen. Het enige wat ik wel aan wil geven is, oké, als we dan als provincie van een borstklopperij gaan doen en we gaan iedereen helpen en je krijgt dan uiteindelijk 30 ondernemers maar binnen. Die er dan ook nog van weten. Want daar gaat het ook nog in principe om. We hebben het niet aan de grote klok gehangen. Het is nou heel erg beperkt gebleven. En dat staat ook in de stukken. Of je doet het dat je zegt van nou, oké, alle ondernemers die geen banklening krijgen of niet gefinancierd meer kunnen door een bank kunnen worden, klop aan bij de provincie. Wij gaan jullie uit de brand helpen. Of je doet het niet. Althans, dat is mijn inschatting. Ik hoop dat ik u antwoord. Daarmee antwoord gegeven op de vraag.
Ik krijg de indruk dat meneer De Reus toch nog even wil reageren.
Nou ja, op zich is het een helder antwoord. Ja, wat ons betreft is het alleen maar een goed teken als er weinig gehonoreerd worden. Want dat betekent dat de rest op een andere manier geholpen kan worden. Of dat wij daar als provincie juist geen rol in hebben omdat het niet levensvatbaar is. En dan lijkt het me ook goed dat we daar als provincie geen geld in stoppen. Dus.
Meneer Schenk, wil u ook een interruptie plegen? Nee, dan bent u naar de heer Van Rooij en de heer Kok. Meneer Van Rooij.
Dank u, voorzitter. Ja, voorzitter, ik had een betoog en het wordt een beetje door de splitsing uit elkaar gehaald. Voorzitter, we hebben met aandacht natuurlijk de stukken gelezen. En we hebben ons ook verdiept in het feit met betrekking tot het ondersteunen van ondernemers binnen het MKB een taak zou moeten zijn binnen de provincie. En zo ja, is de vorm zoals het voorstel wordt gedaan de geëigende vorm om hier invulling aan te geven. Voorzitter, ondernemen is een bewuste keuze. Je wordt geen ondernemer wanneer je niet duidelijk voor ogen hebt wie je doelgroepen zijn en welk product of service je aan deze doelgroepen wil aanbieden. Ondernemers weten heel goed wat erbij komt kijken wanneer je in een onderneming start. We hebben in dit huis besloten dat wanneer er ondernemers zijn die in het zadel geholpen moeten worden, bij de mogelijkheid hebben om binnen Horizon een steuntje in de rug te krijgen. Dat vinden wij fundamenteel een andere situatie dan het doorstartfonds. Maar daarom hebben wij ook hier een vraagteken bij of dit überhaupt een rol zou moeten zijn voor de provincie. Overheid moet het bedrijfsleven en de ondernemerschap faciliteren. Echter, wat ons betreft moet dit faciliteren zich beperken tot het scheppen van beleidskaders. Beleidskaders die ervoor zorgen dat het ondernemen mogelijk wordt binnen de kaders van het grotere geheel van wet en beleid. Een ruggensteun geven voor ondernemers die startkapitaal nodig hebben en die verder goed weten wat hun markt is en hoe ze verder de zaak moeten optuigen, vinden wij tot daaraan toe. Echter, ondernemers bijstaan wanneer deze in financieel zwaar weer komen, vinden wij niet passen in de taak van de provincie. Dit valt wat ons betreft onder het zogenaamde ondernemersrisico. Wij zijn dan ook blij dat er nagenoeg geen gebruik is gemaakt van het fonds zoals dat ooit in het leven geroepen was. Wij zouden dan graag zien dat het doorstartfonds wordt afgebouwd dat wij niet vinden dat dit een taak zou moeten zijn van de provincie. Voorzitter, met betrekking tot het doorstartfonds hebben wij toch nog wel een paar vragen aan de gedeputeerden. Wanneer we kijken naar het overzicht van het aantal aanvragen, dan zien we dat gebaseerd op het aantal aanvragen, we kunnen stellen dat de economische malaise waarin wij in het verleden lange tijd hebben gezeten, ook in Flevoland achter de rug hebben. Kan de gedeputeerde ons echter uitleggen waarom in 2018 er 3 aanvragen waren, waarvan er nog steeds 2 in behandeling zijn? Wij gaan er gevoeglijk vanuit dat wanneer aanvragen in 2018 zijn gedaan en wij nu in 2020 leveren, dat deze of gehonoreerd zijn of deze bedrijven ondertussen al failliet zijn. Kunnen wij dan nog stellen of het dan daadwerkelijk effectief, dat er effectief in 2018 maar 1 keer gebruik is gemaakt van dit fonds? En kan de gedeputeerde aangeven hoeveel malen er gebruik is gemaakt van dit fonds in 2019? Want dit fonds loopt nog steeds door.
Meneer Van Rooij, als ik heel even mag inbreken. Het gaat erom of er wensen en bedenkingen zijn bij de voortzetting van het MKB Doorstartfonds. Ik wil u best enige ruimte gunnen om daar een algemeen beeld bij te schetsen. Maar de vragen die u stelt aan de gedeputeerde, als de gedeputeerde ze kan beantwoorden, dan zal ik ook dat toestaan. Maar ik denk dat dit meer iets is wat even via een schriftelijke inventarisatie afgedaan kan worden. Want dit wordt heel gedetailleerd voor een oordeelsvormende ronde.
Voorzitter, dit is dus, wel. Ik begrijp.
Het was geen discussie, ik deel het mee. Ik geef u nog een beetje ruimte, maar als u de gedetailleerde vragen verder achterwege wilt laten, dan kunnen we goed bij het onderwerp blijven.
Nou, de gedetailleerdheid van de vragen, dit was de enige vraag die ik had, omdat die namelijk ontbrak in het stuk wat aangeleverd was. En normaal gesproken, wanneer je praat over een continuïteit, ja, dan moet je wel zorgen dat alle stukken current zijn op dit moment. En 2019 ontbreekt daarin. Dus wij kunnen daar ook moeilijk een besluit nemen. Als een deel daarvan.
Ik snap dat u heeft die vraag kunnen stellen.
Dat was de inbreng, voorzitter.
U bent daarmee klaar? Helemaal goed. De heer Kok.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen niet zaken dubbel te doen, maar goed. Dan hoor ik het verder wel. Ik heb toch een paar opmerkingen en kanttekeningen en een voorlopige conclusie. Net is al geconstateerd dat er in 2019 zijn nauwelijks leningen verstrekt. Dat mocht ook niet na juni, maar daarna is het dus ook niet verder gebeurd. Dus. De evaluatie is van 15 februari 2019. Kennelijk is er geen urgentie geweest bij GS om die evaluatie aan ons voor te leggen. We zijn inmiddels een jaar verder. Waar zit dat precies in? Dan heb ik nog wat vragen. Wat is nog de ratio om het fonds te continueren als 3/4 van het beschikbare bedrag niet via het fonds wordt ingezet en er feitelijk te weinig gebruik van wordt gemaakt? En dient er überhaupt ten principale wel een soort laatste reddingsboei te zijn voor wel een heel kleine groep? Het gaat om een enkeling. Praten we hier niet, het is eerder gezegd, over gewoon ondernemersrisico, wat de provincie niet hoort af te dekken. Ik zie voorlopig geen taak voor de provincie in dit vlak. Er wordt ook gesteld, er wordt beperkt gebruik verwacht. Waarom zouden we dan doorgaan? Waarom geld stoppen in een, ja, wat ik zie als een vrij nutteloos vehikel? En gesteld dat we gaan continueren, is er dan een strategie bedacht om het beter in de markt te zetten, om het fonds meer uit te nutten? Dan tot nu toe is gebeurd. Is het fonds niet te veel risicomijdend opgezet? Dus kansloos is een doelstelling. En als ik kijk naar de evaluatie, wordt er letterlijk gezegd, de meerwaarde en de effectiviteit van het fonds worden als laag omschreven. Zijn er dan nog ideeën om de vorm en organisatie beter in te richten? Dit zijn de vragen die ik aan de gedeputeerde heb. En afhankelijk daarvan kunnen we dan in de tweede ronde het voorlopige commentaar geven. Ik wou het hier weer laten.
Dank u wel, meneer Kok. Meneer Schenk.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de ChristenUnie is blij met de continuering van dit fonds. De MKB, dat zijn eigenlijk bedrijven die een beetje te klein zijn voor de wc en te groot voor de pot. En toentertijd is dit fonds opgericht in een tijd dat banken steeds meer de boot afhielden en totaal geen belang hebben bij het MKB-bedrijf. En wij hebben eigenlijk het idee van dat dit een kotter is, waarin wel reddingsmiddelen zijn, maar dat niemand vertelt waar die zijn.
Ik zag een interruptie bij de heer Van Rooij.
Ja, ik wil even een vraag stellen. Bent u op de hoogte van welk aandeel MKB heeft in de Nederlandse economie met betrekking tot bedrijven. Hoe groot dat is. Heeft u daar enig idee bij?
Nou, dat is een groot gedeelte. Volgens mij is het bijna 50%.
Zeg maar gerust 80.
Ja. Maar u bent ook bekend dat de banken eigenlijk risicomijdig zijn. Eigenlijk geen geld meer willen uitlenen tenzij dat je Donald Trump zelf bent.
Ik stel voor dat we deze discussie die niet zo heel veel meer met het MKB doorzetfonds, met uitzondering van het feit dat de term MKB er vaak in voorkomt. Meneer Schenk, wilt u uw betoog vervolgen?
Ja, nou ja, net zoals ik al zei, de ChristenUnie heeft de indruk dat het is een noodfonds. Nou, wordt ook gezegd van, nou ja, we communiceren dit eigenlijk niet. Nou ja, wij vinden het eigenlijk zoiets van, ja, daar rijdt iemand de avond in of een kotter die zingt. Maar goed, we vertellen niet dat er reddingsboten zijn. Ja, dan is er ook geen markt. Dat is heel simpel, want dat heeft ook weer met marketing te maken. We zijn ook blij met die conclusies vanuit het rapport, dat daar ook gezegd wordt van ja, er moet meer samenwerking komen. En die ondersteuning aan die ondernemers, die moeten inderdaad geïntroviseerd worden. Dus wij roepen ook op om in de vervolgtraject eigenlijk wel te communiceren. Natuurlijk zijn daar eisen aan, maar op het moment dat je niet aan een ondernemer vertelt dat er een hulpmiddel is, ja, dan is er ook geen markt voor. Nou ja, dat is het eigenlijk, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Al-Abaidi.
Dank u wel, voorzitter. De PvdA is erg blij dat er middelen zijn beschikbaar gesteld die het mogelijk maken om aan Flevolandse bedrijven die tijdelijk in financiële moeilijkheden verkeren te ondersteunen door het verstrekken van een lening en advies. Daarom kunnen wij hiermee instemmen. Alleen ik heb wel nog één vraag. Worden ondernemers die nog niet zo lang gestart zijn ook geholpen of gelden daar andere regels voor? Zoals zijn er bepaalde regels van een bedrijf moet zoveel jaar actief zijn en dan pas helpen we die? Dank u wel, voorzitter.
Bedankt voor uw bijdrage. Dan met uw welnemen gaan we over naar de beantwoording van de vragen door de gedeputeerden. Heeft iedereen voldoende ruimte gehad?
Denk het wel, hè?
Meneer Appelman.
Voorzitter, dank u wel. Ik ben blij met deze bij tijd en wijle toch wel hele principiële discussie. Want het is duidelijk dat er een aantal partijen op een hele principiële basis kijken naar rollen en taken van de overheid in relatie tot het bedrijfsleven, het MKB en MKB-ondersteuningsstructuren. Nou, de heer Godworst is daar een uitgesproken vertegenwoordiger van. En er zijn ook een aantal partijen die het in een wat ander daglicht zeggen. En laten we zeggen, van die school zijn wij vanuit het college altijd geweest. En dat is ook, heeft ook aan de basis gelegen van dit voorstel. En dit voorstel is destijds tot stand gekomen omdat wij samen met de gemeentes, en ik denk dat dat heel essentieel is om dat met elkaar ook te benadrukken, dat dit een ondersteuningsstructuur is die MKB'ers in zwaar weer probeert te helpen naar het juiste loket. En dat juiste loket, dat is in dit geval het zelfstandige loket Flevoland, waarbij als ondernemers in problemen zijn, zij ook met die ondernemer aan de slag gaan om te kijken hoe kun jij geholpen worden om jouw business, om jouw zelfstandigheid weer goed levensvatbaar te krijgen. En het gaat dus in de kern om levensvatbare bedrijven. Levensvatbare bedrijven die overigens niet bij banken meer terecht kunnen, maar ook niet bij het BBZ-loket van de gemeentes. En daarom is het ook voor gemeentes zo ontzettend waardevol dat MKB doorstart met die vroegsignalering. Eigenlijk die ondernemers op tijd signaleert, aan de hand neemt en eigenlijk weer terug op het pad naar een gezonde bedrijfsvoering kent.
En daarbij is het. De heer Godworst heeft een interruptie.
Dank u, voorzitter. Vindt de gedeputeerde ook niet dat het dat zeg maar een financiering dan, als we daar even terug gaan kijken, dan inderdaad toch eerder bij een gemeente thuis hoort, een vehikel op te starten dan in plaats van de bij een provincie? Misschien ook uit het oogpunt van dat de een gemeente zich misschien beter zich kan verplaatsen in het bedrijf, locatie of et cetera.
De heer Appelman.
Dat zou een uitkomst van het bestuurlijk overleg kunnen zijn. Maar wij zijn met de gemeentes overeengekomen dat zij de financiering van het zelfstandig loket, het MKB, de stichting MKB doorgaan. Dat zij dat tot nog toe met een aantal partijen hebben gedaan. En wij hebben toen als provincie gezegd van, nou, dan stellen wij ons verantwoordelijk voor de financiering en de instelling van een fonds. En als dat goed gaat samenwerken, dan hebben we een hele mooie ondersteuningsstructuur voor MKB'ers die het even tijdelijk moeilijk hebben. Maar U mag dat terugverwijzen naar de gemeentes, maar daar hebben wij destijds niet voor gekozen. Het gaat er mij om dat we een werkende infrastructuur hebben die uiteindelijk dit soort ondernemers ook weer op weg helpt en daarmee grotere maatschappelijke schade ook voorkomt. En ja, dat fonds zetten we niet in de etalage. En dat doen we expres niet. Want wat we in de etalage zetten, dat
heeft
is...
Heeft gezegd, misschien met betrekking tot de etalage, wat meneer Van Rooij getriggerd heeft. Dus die heeft ook een introductie.
Oh. Nee, het was voor de etalage. Maar kan de gedeputeerde ons aangeven, ja, want er wordt aangegeven dat we heel veel schade hebben voorkomen. Hoeveel werknemers daadwerkelijk hierbij betrokken waren bij deze bij dit fonds. Hoeveel banen zijn hierdoor gered? Laat ik het zo stellen.
Mag ik dan even naar mevrouw Van den Berg kijken? Want die heeft daar in haar presentatie wel iets over gezegd. Dat zijn er... Ja. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het zijn er tientallen geweest. In die orde van grootte moet je dus denken.
Meneer Van Rooij wil daar nog even iets op zeggen.
Ja. Is de gedeputeerde op de hoogte dat wanneer we over MKB praten, dat kleiner dan 10 werknemers we over micro-MKB praten, kleiner dan 50 werknemers over klein MKB praten en pas over middelgroot zijn wanneer we minder dan 250 werknemers hebben. Dus ik bedoel, dat zijn de criteria binnen het MKB. Ja, dan praat ik nog niet over het groot MKB, want dat is er natuurlijk ook nog. Dat betekent met 45 banen gered met dit fonds. Daar hebben we 2 miljoen in het verleden voor vastgezet. Ja, dan dat is toch wel een vraag van, ja, schieten we dan niet ons doel voorbij met betrekking tot de financiering, los van het feit dat we nog steeds vinden dat het geen onderdeel zou moeten zijn van het takenpakket van de provincie.
Meneer Appelman.
Ja, ik vind dat een bijzonder spijtige opstelling in de richting van ook de maatschappelijke schade die faillissement, schuldeisers en de daarmee verbonden zeer lange trajecten met zich meebrengt. Dan vind ik de inzet van 2 miljoen fondsvorming met een kapitaalslast die heel beperkt is, zeer overzichtelijk en verantwoord. En dat is ook precies de reden dat we na een uitvoerige evaluatie nu ook besluiten en het besluit aan u voorleggen om het fonds te verkleinen. En de opbrengsten daarvan in te zetten in die vroegsignalering. Dus daar zijn we het over eens. Voorzitter, ik denk dat wij het ten aanzien van de inbreng van Forum gewoon fundamenteel niet met elkaar eens zijn. Als u een strikte marktbenadering en een, laten we zeggen, een hele marktfundamentele benadering hierop loslaat, dan worden we het principieel niet met elkaar eens. Wat ons betreft heeft de evaluatie echt opgeleverd dat het verstandig is om de fondsomvang te verkleinen. Daarmee MKB doorgaan in de gelegenheid te stellen om die vroegsignalering beter en wat intensiever vorm te geven. Omdat we ook inderdaad, en dat zeg ik dan in de richting van de ChristenUnie, dat fonds zetten we niet in de etalage. Maar wat we wel in de etalage zetten, is natuurlijk samen met de gemeentes, het ZLF en de stichting MKB doorgaan, die ondernemers die daar aanbellen op het juiste spoor kan zetten. Dus dat staat volop in de spotlights. Maar het is onverstandig om dan op voorhand al te zeggen van nou, maar we hebben ook nog een fonds beschikbaar, want de beschikbaarheid van het fonds, die komt pas aan het eind van het traject wat de stichting door MKB doorgaan met die ondernemer aan het afleggen is. Dus het is eigenlijk niet zozeer bedoeld om dat fonds uit te nutten. Nee, de essentie is dat we die ondernemers in problemen, dat we die op tijd in beeld krijgen en dat we daar de adequate hulpstructuur en analyse omheen bouwen. En dat is eigenlijk het mooie van dit ecosysteempje wat we samen met de gemeentes en de stichting hebben opgebouwd, dat eigenlijk heel goed werkt. En dat zeg ik ook in de richting van de heer Van Rooij. En dan is het mij niet te doen om de exacte definitie van wat is nou een MKB'er en wat is nou een micro-ondernemer en wat is nou een ZZP'er. Ja, die vangen we allemaal af in dit systeem.
Voorzitter, richting de Partij van de Arbeid. Hoe lang moet je dan ondernemer zijn? Volgens mij hebben we daar geen strikte begrenzing aan. Maar ze moet... Ja. Precies. De stantegreet met de kauwgomballen, die maakt waarschijnlijk niet heel veel kans. Die was al heel lang bezig. Dan maar niet levensvatbaar. Maar in de kern, ja, niet levensvatbaar, maar goed. Precies. Dus dat zou ik ook in de richting van de PVV willen zeggen. We willen juist dat er zo weinig mogelijk van het fonds gebruikt wordt gemaakt. En daarom kunnen we nu denk ik ook dit voorstel in deze vorm zo voorleggen.
Ik haak op een goed moment aan, want in de evaluatie wat ik al gezegd heb, wordt gesteld dat de meerwaarde en effectiviteit van het fonds laag zijn. Dus waarom zou je het dan nog doen qua omvang? Nog even los van het principiële aspect, moet een provincie hier wel aan beginnen? En anderzijds is hier geen normaal ondernemersrisico. Maar ik krijg toch het gevoel dat, u zegt het zelf, hè, het gaat niet om het fonds, het gaat om de signaleringsfunctie. Denk van, waarom zou het fonds dan überhaupt nog in de markt zetten? Waarom begin je daar dan nog aan? Kan dat dan niet op een andere manier? En moet je dat dan als provincie helemaal nog wel willen doen? Maar mij bekruipt een beetje het gevoel dat, als die evaluatie dit nou aangeeft, en u heeft het kennelijk onderschreven, hè, deze punten die ik net naar voren breng, de lage waarde daarvan. Is dit dan niet te veel een gezochte terugvaloptie om toch nog enige baar te maken, terwijl de substantie om het te doen überhaupt al weg is?
Nee, uw interpretatie van de evaluatie die deel ik niet. Wij hebben geconstateerd op basis van de evaluatie en de gesprekken met MKB Doorstart dat het fonds verkleind kan worden, maar dat het wel een essentieel onderdeel is van hun werkwijze om het uiteindelijk ook aan de ondernemer te kunnen aanbieden. En dat is ook de reden dat we van 2 miljoen naar 6,5 ton gaan.
Ja, volgens mij kunt u verder met het beantwoorden van de vragen.
Ja, voorzitter, volgens mij heb ik alle vragen in die zin beantwoord. En zie ik uit naar de tweede termijn.
Is er behoefte aan een tweede termijn op dit onderwerp? Of maken we de stap naar het mkbdoorgaan.nl gedeelte? Dan gaan we naar mkbdoorgaan.nl. Wie wil daar het woord over voeren in deze fase? De heer Van Rooij, ga uw gang.
Dank u, voorzitter. Tweede deel van mijn betoog. Laat ik beginnen met het feit, en dat is weer een deel, natuurlijk heeft dat te maken met het eerste deel, maar ik ontkom er namelijk niet aan, omdat dit een deel is wat voor beide delen geldig is. Voorzitter, nu weer even over de manier hoe omgegaan wordt met het vrijvallen van delen van de begroting. 50PLUS is voorstander, en dat weet u, dat wanneer delen van budgetten vrijkomen, te vallen of niet gebruikt worden, dat deze terugvloeien in de algemene reserve. En niet zoals in dit voorstel blijven hangen binnen het departement. Hiermee creëer je namelijk mogelijkheden te gaan schuiven met financiële middelen buiten de door de PS eerder goedgekeurde kaders. De juiste manier van het vrijvallen van budgetten is dan ook dat deze vrijgevallen budgetten de algemene reserve thuishoren en niet direct aan een bestemmingsreserve economisch programma worden toegevoegd. Voorzitter, wanneer de gedeputeerde het belangrijk vindt om middelen te onttrekken vanuit de algemene reserve, zien wij als 50PLUS graag binnen PS een voorstel tegemoet, maar niet op deze manier. Met betrekking tot het voorstel rondom mkbdoorgaan.nl. Voorzitter, wij als 50PLUS vinden dat wanneer we praten over een voortzetting van het MKB Doorstartfonds, niet plotseling een konijn in dezelfde voorstel uit hoe ook hoed getoverd kan worden en mag worden. We hebben even gekeken naar deze organisatie. Deze organisatie levert namelijk niet alleen financiële ondersteuning, maar ook bedrijfskundige ondersteuning en andere adviezen. Tevens zijn een groot aantal medewerkers binnen deze organisatie zelf deze groot aantal medewerkers werkzaam in diverse bedrijfskundige disciplines, dus niet alleen maar in een stukje financiering waar wij het over hebben op dit moment. Op de site staat vroeg signalering om die ondernemers met dreigende problemen op tijd te vinden. Werkt mkbdoorgaan.nl samen met een groot aantal landelijke partijen zoals banken, belastingdiensten en accountantskantoren. Analyse van de vraag achter de vraag. Een onafhankelijk en objectief ondernemersadviseur benadert het probleem van alle kanten om de essentie van de problemen en de mogelijkheden op te lossen, oplossingen naar boven te krijgen. Een warme overdracht aan de gespecialiseerde partij. MKB Doorgaan zoekt de best passende toegang naar de partijen op alle terreinen die een ondernemer nodig heeft. Op dat moment financiering, inclusief groeikapitaal, juridische dienstverlening, inclusief schuldhulpverlening en bedrijfsadvisering. Wat mij betreft kan dat bijna een tekst zijn die op mijn website zou kunnen staan als adviseur, als consultant. Zo heeft het initiatiefnemer van deze organisatie een eigen financieringsbureau. Voorzitter, wij kunnen ons dan niet onttrekken aan het gevoel dat de organisatie is opgebouwd uit een groot aantal kleine ondernemers, al dan niet ZZP'ers, die gezamenlijk een stichting hebben opgericht. Een stichting die onder andere door middel van overheden opdrachten interne zaken wegzetten. En tevens dan op een stoel gaan zitten van andere ondernemers. Voorzitter, er wordt aangegeven dat €200.000 wordt besteed voor de dekking van de exploitatiekosten. Volgens ons wordt een stichting die werkt als een ondernemer binnen de wet als onderneming gezien, ook al is het een stichting. Dat wil zeggen dat in dergelijk geval in lijn met het Europese recht een aanbestedingsprocedure doorlopen moet worden. Heeft de gedeputeerde hier echter rekening mee gehouden? Dat is de vraag die wij hebben. Dank u, voorzitter.
Dank u wel voor die inleiding, meneer Van Rooij. Meneer Appelman.
Ja, daar hebben wij rekening mee gehouden. Ik vind wel de kenschetsing van en de suggestie die in de kenschets van de stichting in uw betoog vervat zit, die werp ik toch van mij. Het is inderdaad een ideële stichting, opgericht inderdaad door mensen die zich met ondernemerschap bijhouden. In die zin zou u met uw expertise zich ook kunnen aanmelden. En misschien komt u dan ook wel in het netwerk van experts terecht die zij kunnen benutten. Maar het is inderdaad een ideële stichting die vanuit ideële motieven zonder winstoogmerk dit opzet. Omdat zij dit gewoon van belang achten voor ondernemend Nederland. Ik heb daar waardering voor, u niet. Dus ja, wij beoordelen dat anders.
Meneer Van Rooij wil daar graag op reageren.
Dat ik daar, voorzitter, ik werp verre van me dat ik daar geen waardering voor zou hebben. Ik heb waardering voor elk ondernemer. Ik kan me daar niet vinden in die uitspraak van de gedeputeerde.
Nou, dan ben ik.
Dat is een prachtig statement. U kunt volgens mij verder gaan met de beantwoording van de vraag.
Ben ik blij dat u die waardering alsnog uitspreekt. Uw opmerking over de algemene reserve is juist. Maar dan komt het effectief op hetzelfde neer. Want dan zou er eerst een terugstorting naar de algemene reserve plaatsvinden. En dan zou het college daarna met een voorstel naar u toe komen om een onttrekking aan diezelfde reserve te doen ten behoeve van het voorstel aan MKB doorgaan. Dus effectief komt dat hetzelfde neer. Maar boekhoudkundig heeft u helemaal gelijk.
Waren er met betrekking tot MKB doorgaan nog meer mensen die hierover van gedachten willen wisselen, of hebben we het hiermee voldoende behandeld? Ik zie de heer Schenk nog.
We hebben nog even een vraag over die verschil. Dus er was 314.500 en er wordt 200.000 van gebruikt, maar waar blijft de rest? Die 114.000.
Waar gaan die naartoe? Waar blijft dat geld?
Ik denk dat de rest dan terugvloeit in de algemene reserve, maar ik heb even niet snel de getallen die u citeert.
Pagina 3 staat er. Laatste paragraaf hoor ik.
Zal ik daar even schriftelijk op terugkomen?
Prima.
Omwille van de tijd.
Lijkt me verstandig. Dan hebben we het volgens mij daarmee nog net niet voldoende behandeld. Want de heer Van Rooij wil graag nog wat een duit in het zakje.
Ik had een vraag gesteld na mijn uitgebreide betoog. Heb ik een vraag gesteld? Daar heb ik geen antwoord op gehad.
Wilt u de vraag nog even herhalen?
Ja, zeker. Dat wil ik.
Maar dan, meneer Van Rooij, wel zonder de inleiding.
Ja, dat zal ik doen, voorzitter, zonder de inleiding. Mijn vraag is dan ook, met betrekking tot het beschikbaar stellen van de €200.000... aan een stichting die werkt in lijn van dat, bedrijf dat zullen en wij... dus wordt gezien door de wet als zijn een bedrijf. Bent u niet bang dat we hier te maken hebben met een Europese aanbesteding?
Nou, wij zullen alle subsidies zullen rechtmatig worden verstrekt in dit huis.
Dank u wel. Dan ga ik nog steeds geen poging doen om dit onderwerp af te sluiten, meneer Van Rooij.
Voorzitter, helaas, ik begrijp dat de heer, onze gedeputeerde zegt dat wij willen voldoen aan alle bepalingen. Maar dat is nog steeds geen antwoord op mijn vraag.
Meneer Van Rooij, ik moet eerlijk zeggen dat de eerste woorden uit de heer Appelmans mond het antwoord op die vraag waren. Dat was namelijk, heeft u er rekening mee gehouden? En het antwoord was jazeker. Dus daarmee is uw vraag beantwoord. Dan kunt u niet eens zijn met het antwoord, maar de vraag is wel beantwoord. U mag nog één keer en daarna ga ik deze discussie over het al niet aanbesteden echt afronden.
Prima, mijn vervolgvraag is dan, op het moment dat blijkt dat het niet voldoet, althans dat men daadwerkelijk moet voldoen aan de Europese wetgeving, is daarmee dan het voorstel van de baan?
Nou, dan zullen we alsdan bekijken wat de situatie is, maar vooralsnog ga ik daar niet vanuit.
Dank u wel. Dan... Nog steeds? Nee? Oh ja, meneer Kok.
Ja, het is een klein feitelijk vraagje, voorzitter. Maar ik zag dat de evaluatie was van 15 februari 2019. Waarom een jaar gewacht? En was de urgentie dermate hoog dat wel kon?
Meneer Appelman? Dat klopt. Nee, die tijd hebben wij benut om ook het gesprek met de MKB doorgaan te benutten. En ook, ja, volgens mij is de mededeling... Ja, we hebben verkiezingen gehad enzovoort enzovoort.
Ja. En ik zag ook nog de heer 18, als dat voldoende antwoord is, meneer Kok, geen verdere aanvullingen. Meneer 18. Nou ja,
voorzitter, nog één afsluitende vraag, want in het evaluatierapport wordt er een keuze geschetst tussen de belegging van het fonds bij de kredietbank of bij Horizon. En ik was toch benieuwd wat de overwegingen waren om schijnbaar te kiezen voor de kredietbank en niet voor Horizon, te meer ook omdat wij juist... Horizon als volledig economisch instrument in de provincie willen positioneren.
Klopt. Dat is inderdaad een overweging geweest die wij ook hebben meegenomen. Daarom staat hij hier ook zo. Uiteindelijk heeft ook zowel op basis van gesprekken met Horizon zelf als met de kredietbank ons doen besluiten dat het op dit moment gewoon beter is om het bij de kredietbank te beleggen. Zij hebben met dit type cliënten en kredietverstrekking, wat eigenlijk een hele andere insteek is dan zeg maar de ondernemers op groei gerichte, hele specifieke business development-achtige benadering van Horizon, dat het toch beter bij de kredietbank past dan bij Horizon. Maar dat is een hele pragmatische keuze. Maar we hebben daar wel degelijk naar gekeken.
Dank u wel. Dan ga ik, dit is wat mij betreft de laatste keer dat ik het probeer om tot een afronding van dit onderwerp te komen met de vraag of we dit doorzenden als hamerstuk of als bespreekstuk. Meneer Van Rooij.
Ja, we zitten ons te beraden op een amendement in ieder geval met betrekking tot het proces rondom de budgettering sowieso. En willen dat nog even aanhouden in ieder geval. Dus vandaar dat wij waarschijnlijk met een amendement gaan komen op dit voorstel.
Mevrouw Schotman.
Ik beluister dat de 50PLUS wellicht nog een amendement gaat indienen. Begrijp ik daaruit ook dat indien, stel dat dit amendement er gaat komen en een meerderheid gaat behalen, dat dan ook 50PLUS instemt met het voorstel?
Niet met de, laat ik zo zeggen, het amendement zal toch wel verstrekkende wijziging met zich mee gaan brengen. Dus zeker niet in de vorm zoals het op dit moment op tafel ligt.
Ik zag aan de linkerkant volgens mij ook meneer Gorthorst. U wilt, nee, geen... Dan is er een amendement aangekondigd. Ja, dat is inderdaad helder. Dan is er een amendement aangekondigd en daarmee leiden we door als bespreekstuk. Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 6. De verruiming bestedingsdoel stimuleringsbudget IJsselvecht ter dekking van lasten samenhangend met deelname aan de pilot waterstofbus Q-liner 315. Ik heb daar vaak op geoefend, maar helaas ging het toch net niet helemaal goed. Op 30 januari 2019 hebben de Provinciale Staten 1 miljoen euro geoormerkt om meer mogelijkheden te creëren voor het stimuleren van de verduurzaming van het openbaar vervoer, met name in de concessie IJsselvecht. Het voorstel is om het bestedingsdoel van het stimuleringsbudget, wat nu verduurzaming openbaar vervoer IJsselvecht heet, te verruimen naar verduurzaming openbaar vervoer Flevoland. Zo kunnen ook kosten worden gedekt voor de pilot met de waterstofbus op Q-liner 315. We gaan dit wat mij betreft gewoon in één ronde behandelen. Als er een tweede termijn nodig is, dan kan dat natuurlijk. Welke fracties mag ik het woord geven voor aandachtspunten, standpunten en dergelijke? Mevrouw Muller.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vorig jaar stond dat 1 miljoen werd betrokken bij het Jive 2-project... vanuit de Europese Unie voor een stel waterstofbussen samen met Gelderland en Flevoland. Gelderland en Overijssel trokken elk 4 miljoen of meer uit voor die vergroening. Maar waar zijn die waterstofbussen gebleven, is mijn vraag. En is die 1 miljoen daar al aan besteed of komt er nog meer bij? Want het was een mandatering voor maar 1 miljoen, terwijl die anderen dus meer. Dus waar zijn die andere waterstofbussen gebleven? Het gaat waarschijnlijk om de hele Q-line, dus niet om één bus, maar om een aantal bussen, gezien de dienstregeling. Maar waarom moeten wij daar 1/3 van betalen, terwijl wij eigenlijk alleen maar Band en Emmeloord hebben en Friesland de concessie heeft en Friesland de meeste baat hiervan heeft? Kunnen we hem dan niet door laten rijden tot zo ver mogelijk Flevoland in, of tot Lelystad, of minder meebetalen? Zoals iemand ziet, om iemand te citeren, het is het feestje van Friesland, waarom moeten wij dit meebetalen? Nou ja, dat was eigenlijk...
U heeft een interruptie, nog net op tijd, van de heer Luijendijk.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb toch een beetje moeite met de woorden van de SP als het gaat over een feestje voor andere provincies. Volgens mij gaat het hier over innovaties op het gebied van duurzaamheid. En is dat grensoverstijgend? Dus hebben we er allemaal uiteindelijk baat bij. En tuurlijk snap ik dat u wilt dat provincies naar draagkracht bijdragen. Dat snap ik. Maar het overstijgende belang lijkt ons in ieder geval hierbij toch wel leidend.
Mevrouw Muller?
Maar dat betwist ik ook niet. Dat ga ik ook niet zeggen. Ik zeg ook niet dat wij niet vinden dat je niet mee moet betalen. Dat wij daar niet aan mee hoeven te doen. Maar 1/3 op basis van wat feitelijk vooral de provincie Friesland, daar stopt hij het meest. Hè, die zal de meeste passagiers hebben. Dan vind ik 1/3 vind ik vrij veel. Gaat me er niet om dat we niet mee moeten betalen. Dat is niet op nul. Maar ik vind dat we daar... vrij weinig voor terugkrijgen wat het oplevert. Of tenminste wat het... Begrijp wat ik bedoel. We betalen er veel, maar we krijgen er weinig voor terug.
Meneer De Reus, interruptie? Sorry, ja. meneer Bas De Reus. Vindt het goed als we... Dan zeg ik wel even gedeputeerde De Reus. Dan kunnen we dat een beetje makkelijker scheiden. Meneer De Reus.
Ja, dank u wel. Meneer Smetsers. Ik had een vraag aan de SP, want meneer Luijendijk zei het eigenlijk ook al een beetje. Maar Friesland heeft Lemmer, Jouweren en Heerenveen, of stations. Dat is nou ook weer niet, dat je zegt, een dusdanige grotere bijdrage aan het traject. Dat je daarvan daan een forse meer grotere bijdrage zou verwachten. Hoe ziet de SP dat?
Mevrouw Muller.
De bus gaat door een groot deel van Friesland heen en niet... door een heel groot deel van Flevoland heen. Het stopt bij Emmeloord. Het is Band en Emmeloord en de rest van Flevoland niet. Het Urk heeft er niks aan. Lelystad heeft er niets aan. Laat staan Almere. Maar ja, Almere laten we even buiten beschouwing, want die heeft genoeg andere opties. Dan denk ik van nou ja, als je dan 1/3 meebetaalt, laat die bus dan doorrijden. Iets verder de provincie in. Ik bedoel, het is niet een halszaak of zo. Het is gewoon van laat die bus dan wat verder rijden. Dan hebben wij daar ook wat meer aan en dan kan je dat bedrag ook beter verantwoorden. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de andere waterstofbussen.
Die vraag is straks voor gedeputeerde De Reus. Ik zag hier aan de linkerkant de SGP, de heer Bakker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik lees, als ik het stuk gewoon zo lees, dan over de verruiming van deze gelden. dat het in eerste instantie meer textueel is. We gaan van IJsselvecht gaan we de tekst aanpassen zodat we heel Flevoland kunnen bedienen. Dus ook de Noordpolder. De vraag die bij mij opkwam is, we hebben toen de tijd met het plan, wat de bestaande plan, 1 miljoen gereserveerd. Nu gaan we het zelf gaan we iets groter maken. Komt er dan geen geld bij? Ik snap wel dat het bestedingsdoel dat wordt groter. Ja? In naam, en dat kan ook. Maar we gaan er geen geld bij plussen. Dat was mijn eerste vraag. Gaat er ook daadwerkelijk geld bij? Of blijft het gewoon 1 miljoen? Vind ik zelf een beetje vreemd. Hè? Je doel ga je groter maken, maar het geld blijft hetzelfde. Maar goed, dat is dat aan het doen. Ik begrijp de vragen die hier gesteld worden vanavond ook wel. Moeten we stoppen met Emmeloord? Nou, mijns inziens zijn er onderzoeken, en dat lees ik tenminste ook in de stukken, dat er ook nagedacht wordt om de lijn door te trekken naar Lelystad. Dus ik zie de investering van 1/3 zie ik sowieso in het licht van straks ook doortrekken naar Lelystad toe. Als ik dat goed begrijp, dan zou ik daar graag ook antwoord op willen hebben van de gedeputeerde. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Luijendijk had ik geloof ik ook nog gezien, hè?
Ja, dat klopt, voorzitter. De Partij voor de Dieren is natuurlijk groot voorstander van innovatief OV. En ook van deze proef. We zien ook graag, net als andere partijen ook al noemden, dat die natuurlijk doorgetrokken wordt naar Lelystad. En zo aansluiting heeft op treinverbindingen richting Almere, Amsterdam en ook Dronten. Het is nu nog een beetje vaag geformuleerd in het voorstel. Dus we horen graag van de gedeputeerden hoe het daarmee staat en hoe realistisch dat is dat het ook op korte termijn gerealiseerd kan worden. Ja, verder kent u ons natuurlijk als zeer ambitieus op het gebied van duurzaamheid. Daarom hadden we liever gezien dat het budget voor innovatieve OV gewoon verruimd zou worden in plaats van dat het opgerekt wordt, de definitie, en nu deze Q-liner daaruit betaald wordt. In die zin overwegen we om met een motie bij de perspectiefnota te komen om het budget gewoon te verruimen met deze bijdrage. Maar goed, dat is ook een beetje afhankelijk van de reactie. En we zijn ook wel erg benieuwd naar de voorstellen van GS voor het overige deel van dit gereserveerde budget. Maar buiten dat zullen wij zeker instemmen met het voorstel.
Dank u wel. Dan maken we zo het rondje af. Meneer Ransijn.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een vraag over de tekst die hier staat. Want we gaan met alle overheden bij elkaar een miljoen investeren in een oude touringcar. En nou is eigenlijk de vraag van wie wordt die touringcar nou eigenlijk? Want een concessie is één ding, hè? Daarmee heb je een dienst gekocht. Maar nou gaan we ook als provincie geld in bussen investeren. Wordt die bus dan van Flevoland of wordt 1/3 van die bus van Flevoland? Of blijven al deze geïnvesteerde middelen eigendom van de concessiehouder?
Dank u wel. Ga ik verder. Mevrouw Bogaerts, had u net uw hand opgestoken?
Ja, zeker. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorstel is natuurlijk eigenlijk goed nieuws, hè, dat er in ieder geval alvast 1 bus op waterstof gaat rijden. Maar ik kan me niet voorstellen dat de ambitie van ons gedeputeerde niet verder reikt. Dus ik ben inderdaad wel benieuwd, net als door andere partijen ook al aangegeven, wanneer we de nummer 2 en meer mogen verwachten. Hè. Dus hoeveel verder gaan we met dit aantal? Ik ben ook wel benieuwd naar ook wel de tekst in het voorstel. Hè, er staat van dat de OV-verbinding met het noorden wordt verbeterd door het doortrekken van die Q-lijn 315. Ik ben wel heel erg benieuwd op wat voor manier de gedeputeerde denkt dat daarmee de verbinding naar het noorden wordt verbeterd. Ik heb nog wel een vraag, maar die komt later op de agenda nog wel even terug over het OV. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Al-Obeidi.
Dank u wel, voorzitter. De PvdA is blij en vindt het ook een goed plan voor een duurzamer Flevoland en een duurzamer toekomst. Ik heb alleen nog één vraag. Zal het openbaar vervoer door nu dat het duurzamer wordt in heel Flevoland ook duurder worden qua prijskaartje voor de burgers? Of is daaraan gedacht überhaupt? Dank u wel.
Dank u wel. Dan vervolg ik het rijtje. Dan kom ik bij 50+. Meneer Van Rooij.
Dank u, voorzitter. Ja,
Ja, moeten we weer terug? Moeten we weer terug? Ja, ik wil uw collega niet. Goed, voorzitter. Dit project valt onder het programma Energie Neutraal 2030. Wat 50 plus betreft, betekent energie neutraal en verduurzaming haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar. Zoals u weet. Nu is dit een relatief kleine ambitie. Echter, het is er voor ons extreem vraag waar wij nu staan in het kader met betrekking tot die energie-neutraliteit. Nog niet zo lang geleden hebben we met betrekking tot dit verhaal, en ik weet dat het deel natuurlijk onder de rest nog ter sprake komt, gehad over 35 hectare zonnepark op een parkeerterrein. Afgelopen week lees ik nog eens 35 hectare in een golfterrein. Op Omroep Flevoland. Allemaal enorme hoeveelheden duurzame energie die wij nog niet mee hebben geteld binnen de rest. Maar goed, oké. Dat even terzijde. Graag zouden wij een toezegging willen hebben met betrekking tot elk project wat onder het programma Energie Neutraal 2030 komt te vallen. En waarbij GS ons aangeeft wat de stand van zaken is met betrekking tot die energie-neutraliteit. Want neem even de 13,5% van de rest die we met elkaar misschien gaan afspreken. In hoeverre staat die ten opzichte van de energie-neutraliteit? Dus eigenlijk willen wij, we zijn niet specifiek tegen dit verhaal, maar we willen wel duidelijk weten waar wij staan met betrekking tot de ambities, zodat we ook op basis van die ambities een afweging kunnen maken of wij daarin mee kunnen gaan of niet mee kunnen gaan. En dat is de toezegging die wij graag willen horen van de gedeputeerde. Dank u.
Dank u wel. We maken een klein sprongetje terug, meneer Kok.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen voor het hele duurzaamheidsverhaal van het begin af aan toch niet zo heel warm lopen. Maar goed, het laat onverlet deze casus op zich. Wat me wel frappeert is zeg maar dat plotseling blijkt dat de concessie IJsselvecht volledig duurzaam is uitgevoerd. En dat al vrij snel eigenlijk, na januari 2019. Had men dat niet al eerder zien aankomen? Ik bedoel, regeren is toch een beetje vooruitzien, denk ik. En nu hebben we maar heel beperkt mee kunnen doen aan iets wat eigenlijk al voltooid was. En waar we toch 1 miljoen voor hadden gereserveerd. Ja, en dan komt het toch een beetje op mij over dat dan moet spoedshalve moet dan iets gezocht worden. En dan komen we uit op wat mijn buurman een kleine ambitie noemt. Ja, ik kan hem daar wel in gelijk geven. Het is een beetje dat magic bus van de provincie Flevoland. Ja, het is dan ook nog een pilot die op een bepaalde manier bekostigd wordt. Waarbij het grootste deel inderdaad, of een heel groot deel, relatief groot deel voor de provincie Flevoland komt. Terwijl er spaarzaam gebruik van wordt gemaakt. Maar wat mij ook puzzelt is van, er wordt ook gerept van, zouden zinvolle initiatieven zijn die dan nog geparkeerd kunnen worden onder de Flevolandse duurzaamheidsambities. Ik bedoel, meer zinvol dan het deelnemen aan deze bus, waarvan we niet eens weten wie daarvan de eigenaar is en die binnenkort waarschijnlijk werkeloos ergens gestald wordt op een terrein achter het provinciehuis, denk ik. Maar goed, dat zou zomaar kunnen. Het zijn zomaar wat vragen. Het klinkt een beetje als hap-snap beleid van de provincie. Het ene lukt dan niet en dan pakken we maar iets kleins aan en dat is het dan ook weer niet. Het klinkt nauwelijks als een weloverwogen plan. En hoe past dit nou in het totaalplan van de provincie Flevoland? We hebben de RES-term al voorbij horen komen. Hoe past het ook in de landelijke afspraak omtrent verduurzaming OV? Zoals u weet, wij zullen hier geen halszaak van maken. Daar is toch wat te klein voor. En dan moet je niet al te principieel willen doen, denk ik zelf. Maar goed, voor de PVV is belangrijk dat het openbaar vervoer goed georganiseerd is, dat de service goed is, dat de klantgerichtheid goed is en dat alles op tijd gebeurt en dat de burger daarvan tevreden is. En dat kan ik niet direct linken aan dit tamelijk ongerichte wilde plan, maar wellicht kan de gedeputeerde Roos daar nu op reflecteren zoals dat zo mooi heet. En dan ben ik klaar met mijn verhaal, voorzitter.
Meneer Ranzijn had een interruptie.
Oké, sorry, die had ik gemist hoor.
Dat geeft niet door. En meneer Kok, mijn vraag is, u triggerde mij met de zaken die u erg belangrijk vindt aan het openbaar vervoer. Bent u het met mij eens dat eigenlijk het inzetten van een experimenteel voertuig misschien ook een aantal zorgen oproept met betrekking tot de punctualiteit in de dienstverlening? Want mevrouw Al-Obaidi had het al over de zorg over het duurder worden, maar zelfs voor hetzelfde prijskaartje zou je een goed product willen hebben. En ik neem aan dat dit een experimenteel stukje techniek is. Deelt u die zorg?
Ja, ik deel ook. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik deel die zorg zeker. Ik bedoel, ik vind het inderdaad een stukje wild, wat ongericht experiment, heb ik net gezegd. En het gaat eigenlijk voorbij aan de primaire zorg die de provincie tentoon zou moeten spreiden en moeten realiseren. En dat is gewoon een goed, eenvoudig en klant- en servicegericht openbaar vervoerstelsel. En dit staat hier eigenlijk een beetje naast. Het is het leuke speeltje van de provincie in het kader van de hogere duurzaamheidsgedachte. Maar ik denk dat de gewone burger daar weinig voor koopt. Maar ik kan me helemaal vinden in de woorden van de heer Ransijn.
Dank u wel. Daarmee is volgens mij iedereen nog niet voldoende in staat geweest. De heer Schenk.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou ja, wij zijn wel eens met mevrouw Mullen dat voor die 19 kilometer dat best wel een groot aandeel is. Verder vragen wij ons af van nou, waar boogt die pilot nou? Want ik bedoel, er rijden al heel veel waterstofbussen naar Nederland heen. Dus het lijkt me dat er ervaring genoeg moet zijn. Verder willen wij opmerken dat waterstof op zichzelf niet duurzaam is. Waterstof is een energiedrager en het is net hoe we die waterstof produceren. Dus ik vraag me wel een beetje af van hoe wordt deze waterstof dan geproduceerd? Want als je dat gewoon gaat doen met een conventionele, nou ja, dan is het eigenlijk helemaal niet duurzaam. En dan moeten we dat dus niet doen.
U heeft ook een interruptie van de heer Ransijn.
Ja, meneer Schenk, proef ik uit uw woorden, want die zorg deel ik met u, dat we eigenlijk ook als voorwaarde voor dit experiment moeten stellen dat deze bus dan ook alleen maar op groene waterstof mag rijden en niet op grijze of weet ik veel wat voor kleuren er verder nog zijn. Ik ben niet zo heel erg thuis, maar ik begrijp dat groen is de juiste kleur en misschien zijn er statenleden die er wat beter in thuis zien zijn.
Meneer Schenk?
Nou, ik ben het helemaal met u eens dat op termijn we groene waterstof moeten hebben. Maar ik snap ook dat we in een experimenteel fase, dat je er misschien nog wat genuanceerd tegenaan moet kijken. Omdat je die mogelijkheden nog niet voldoende benut zijn. Dus uiteindelijk ben ik het volstrekt met u eens dat als we geen waterstof op termijn groen opwekken, heeft er geen zin. Maar in een opstartfase, dan denk ik dat we daar ook wat genuanceerder mee om moeten gaan. Maar ik vind het wel belangrijk dat die vraag gesteld wordt hoe we dat gaan regelen.
Meneer de Reus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met opmerken dat ik het fijn vind om te horen dat 50PLUS en ook de PVV het een kleine ambitie vinden. Ik hoop dat we elkaar kunnen vinden op grotere ambities op dit thema. Ik had dezelfde vraag als de heer Schenk, maar ik heb nog een vraag. En dat gaat over, er wordt ook gesproken over het onderzoeken van een waterstofstation in Flevoland. Hoe reëel is die kans en kan er al iets gezegd worden over mogelijke kosten daarvan? In welke orde van grootte dat zal zitten?
De heer Ransijn heeft een interruptie voor u.
Dank u voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer De Reus. Als de drie provincies die hier nou geld in investeren volstrekt geëngageerd van uw oproep zojuist ineens op een veel grotere ambitie gaat komen en zeggen we nou we gaan toch maar 10 waterstofbussen aankopen. Bent u dan een voorstander om daar dan ook 10 miljoen voor te reserveren?
Meneer De Reus.
Nou, dat lijkt me in deze fase niet verstandig, omdat het om een pilot gaat die juist heel goed afgebakend is, waarmee we juist kunnen kijken van, hoe gaat dit, hoe gaat het in zijn werk, lukt het allemaal? Als blijkt dat dat straks allemaal goed loopt, duurzaam kan, ja, dan graag zo snel mogelijk meer bussen. Ik kan me wel voorstellen dat de kosten daarvan steeds lager worden, omdat de ontwikkelingen daarop ook heel snel gaan.
Meneer Ransijn, nog een vervolg?
Ja, dus voorzitter, ik concludeer dat de heer De Reus zijn ambitie wel omvreemd met de nodige voorzichtigheid. Dat is goed te horen.
Meneer De Reus.
Nou ja, volgens mij is het idee van een pilot juist dat je het niet al te groot optuigt. En dat gebeurt volgens mij in dit geval.
Dank u wel. U was ook aan het eind van uw eerste termijn, heeft alle vragen kunnen stellen. Dan is het volgens mij tijd voor de antwoorden. Gedeputeerde De Reus.
Ja, dank u voorzitter. Ja. Dank toch voor, zoals ik het beluister, soms voorzichtig, maar over het algemeen instemming met deze pilot. Ik ga gewoon de vragen langs, dat lijkt mij het handigste. De vragen van een aantal van u, te beginnen met mevrouw Muller, over waar zijn de waterstofbussen gebleven van de andere concessie. Nou, als u ziet in het stuk, dan staat daar dat wij afspraken hebben gemaakt voor verduurzaming van het OV. En daar hebben de staten in 2019 een miljoen voor ter beschikking gesteld. Alleen, wij dachten op dat moment dat dat voor de concessie IJsselvecht nodig was. En tot onze aangename verrassing blijkt Keoli, de aanbieder, nagenoeg geheel met elektrische bussen te gaan rijden. Elektrische bussen, geen waterstofbussen. Dat zit in de aanbieding. Daarom zijn zij als een van de redenen ook als winnaar uit die aanbesteding gekomen. Er zijn nog een paar bussen, met name in volgens mij het Gelderse deel, waar ze nog met de dieselbussen rijden, want daar hebben ze contract op, maar die faseren heel snel uit. Dus we gaan naar 100% duurzame bussen in de hele concessie IJsselvecht, en dat is dus ook Flevoland, met uitzondering van Almere.
Meneer Kok, voorzitter, bij interruptie, maar nu ik hoor van u, en waarschijnlijk zat ik daar niet goed in hoor, maar dat Keolia, als ze zo heten, met elektrische bussen is gaan rijden. Waarom zouden wij dan überhaupt nog met waterstof aan de slag gaan?
Nou, daar kom ik zo
meteen.
Dat is op zich een prima vraag, maar daar was ik nog niet aan toe om dat antwoord te geven. Want die vraag is namelijk al eerder gesteld in de eerste termijn. Ik wil hem nu wel meteen beantwoorden. Even kijken, want die vraag die was volgens mij gesteld door de heer Schenk. Dat heeft te maken met dat er hier een touringcar wordt omgebouwd. Want het is geen gewone OV-lijn. Het is een Q-lijn, een HOV-lijn naar het noorden. En daar rijden we met touringcars op. En er zijn heel veel elektrische bussen, er zijn waterstofbussen, maar er zijn nog geen touringcars die op waterstof rijden. Dus we moeten die pilot gaan doen. Dus er is een fabrikant gevonden die een touringcarbus ombouwt tot een waterstofbus. En dat is het pilotachtige karakter. En dat doen we dus met één bus, want we willen zeker weten dat het goed gaat werken voordat je verder gaat.
Meneer Schenk.
Ja, voorzitter. Lijkt mij toch dat een gewone bus en een touringcarbus, het enige verschil is dat daar een andere inrichting in is, maar die motor is een motor, dus ik vraag me af waarom dat dan zo bijzonder is.
Een gerepeteerde adres?
Nu overvraagt u mij over de technische details, maar ik heb mij laten vertellen en door zowel ambtenaren als van onze provincie, maar ook van de andere provincies, dat dat niet automatisch één op één kan. En dat is de reden. Dan zegt u van, er zat ook een vraag aan vast van duurzaam opgewekt. Is het nou groene waterstof of niet? Dat weet ik niet. Wij streven ernaar met alle drie de provincies om naar duurzaam opgewekt waterstof te gaan. En dat kan bijvoorbeeld direct gekoppeld aan een windmolen zijn of wat dan ook. Maar dat is wel het streven. Of we daarmee beginnen, dat hangt af. Maar dan zie je ook weer het pilot karakter. We willen beginnen met die waterstofbus en dat moet naar zo duurzaam mogelijk. En als het begint met niet groene waterstof, maar we kunnen daar binnen een half jaar naartoe, dan is dat ook het streven. Ik hoop dat ik daarmee uw vraag heb beantwoord. Dus vervolgens nog naar aanleiding van mevrouw Muller, omdat die hele concessie 100% duurzaam is op heel korte termijn, betekent dat we dat miljoen wat we inzetten voor duurzaam OV, dat we dat niet hoefden te gebruiken voor die concessie. Maar wat wij als college vinden is dat wij moeten insteken op de meerdere vormen. En waterstof is daar één van die vormen van. Nou, dat hebben we nog niet in onze provincie. Dus hebben we gezegd van, er komt een mogelijkheid op dit moment om mee te doen aan deze pilot met Groningen en Friesland. En dat is de reden wat we gezegd hebben. Daar doen wij aan mee. Ook in gedachten hebbende van, en dat is een antwoord op de andere vragen, kunnen wij dan op termijn, het liefst op korte termijn, maar daar kom ik direct op, maar op termijn overgaan naar verlenging van die Q-lijner 315 naar bijvoorbeeld Lelystad verder de provincie in. Je kan heel lang discussiëren met andere provincies van, nou, hij rijdt zoveel kilometer over Flevolands grondgebied op dit moment en daarna wordt het meer. Groningen dan, en dan ga je heel lang lopen soebatten over, nou, jij betaalt 2,5 en jij betaalt 4 en jij betaalt 3, et cetera, om het gewoon makkelijk te maken. En hebben bestuurlijk gezegd, we delen de kosten, we gaan samen het risico van de pilot aan, dus we gaan niet lopen bakkeleien, klein kruidenieren over, jij hebt meer kilometers dan ik, dus dan moet jij lekker meer betalen. Zo zitten we niet in de wedstrijd. Dus dat hebben we gedaan. En als we willen doortrekken, daar kijken wij wel naar. Er zitten wel een heleboel haken en ogen aan overigens. En dat heeft te maken met concessies van zowel Arriva Connection als straks Keoli in de aanbesteding. Die bijvoorbeeld de buslijn 140 hebben, die ook door Flevoland loopt. Van Harderwijk geloof ik tot Emmeloord. En dat is dan het overstapstation. Als je zegt we trekken hem door, dan zou je met de andere concessiebeheerders moeten onderhandelen van, goh, deze lijn die trekken wij door. Uiteindelijk niet alleen die ene waterstofbus, maar dan trek je de hele 315 door. Dat gaat ten koste weer van vervoerspotentieel van de 140. En dat betekent vervolgens weer dat je dan gewoon minder passagiers hebt. Dan moet je gaan betalen aan zowel, wat is het, Arriva en of nu Connection. En aan straks aan Keoli, omdat die dat in de concessie hebben gekregen. Dus wij zitten te kijken van wanneer kunnen wij dat doen. De intentie is er wel, maar het moet ook rendabel zijn. En we hebben wel even gekeken op de korte termijn, wat betekent dat en waar komen de meeste passagiers vandaan op de 315?
Ja, dat was een adempauze. Meneer Van Rooij wilde even inbreken.
Ja, gedeputeerde gaat maar door natuurlijk. Nou, prima toch? Helemaal. Prima dat, kijk, wij gaan hier mee in dit voorstel. We hebben wel een vraag gesteld met betrekking tot het energie-neutrale verhaal. Maar wanneer wij hierin meegaan en wij hier een miljoen in investeren voor deze ondernemingen, want het zijn commerciële ondernemingen, hebben wij dan ook een mogelijkheid om bijvoorbeeld de minder rendabele trajecten die wij hebben, om die in ieder geval in stand te houden of in ieder geval te onderhandelen dat die in stand blijven, zodat ook de ouderen in deze provincie mobiel blijven.
Meneer Van Rooij, volgens mij gaan we het nu niet hebben over de hele concessie IJsselvecht. Die aanbesteding hebben we gehad. Daar hebben we volgens mij eerder vorig jaar uitgebreide discussies over gehad. Ik zou hem even willen toespitsen op Q-Line 315 en het feit dat we het bestedingsdoel iets proberen te verruimen.
Nou, laat ik het dan als idee meegeven bij de volgende onderhandelingen.
Ja, dus gaat u verder met de beantwoording.
Dank u, meneer Van Rooij. Dit gaat niet ten koste van de concessie IJsselvecht, voor alle duidelijkheid. Deze 315 die wij, of de 331 geloof die wij erin steken. Dat gaat, dus dat heeft niks te maken met de concessie IJsselvecht wat dat betreft. Dus daar hoeft u niet op een verarming te rekenen, laat ik het maar zo zeggen. Dan even kijken. Ja, even nog even doorgaand op dat waterstof. Wij zitten inderdaad te kijken als college. En er zijn partijen die zich melden van, we zijn geïnteresseerd in een waterstof tankstation in Flevoland. VNO-NCW in Flevoland, die denkt erover na. Die willen erover, daar praten we al mee. Er zijn een aantal bedrijven die aan het nadenken zijn, kunnen wij een waterstof tankstation in Flevoland openen? Nou, dat is voor ons een hele interessante gedachte. A, om verduurzaming van de transportsector, want dat gaat ook voor vrachtwagenvervoer, maar ook voor verduurzaming van die bus en dan doortrekken in Flevoland. Dus we zijn daarmee bezig. Dat is niet op korte termijn, want het is een zeer ingewikkeld iets, kan ik u zeggen. Maar we zijn er wel mee bezig. En dan komt ook die vraag van verlenging naar voren. Maar daar zitten een heleboel haken en ogen aan qua kosten. En ik zei op een gegeven moment, als je kijkt naar de passagiersaantallen, de werkelijkheid is van de 315, dat de bulk van de passagiers daar op die lijn in Emmeloord, die stappen in en die stappen in Lemmen weer uit. En dan gaan er maar heel weinig door naar Heerenveen, Drachten of Groningen. Dus voor ons is die van belang, de lijn Emmeloord Lemmer.
Mevrouw Muller.
Ja, even een vraagje daarover, want als je de dienstregeling kijkt, is hij best wel een concurrent, hè, voor de trein. Als je nu met de trein van bijvoorbeeld Almere naar Groningen moet, ben je echt heel erg lang onderweg. Laat staan, als je naar een station als Buitenpost moest, dan ben je echt gewoon bijna 3 uur bezig. Dus als je met de trein vanaf Lelystad Of tenminste met de Q-liner van Lelystad helemaal naar Groningen kunt. Dat scheelt je een hoop gedoe. Als je maar nu moet je steeds overstappen. Dus dat zou het niet betekenen als hij doorgetrokken wordt van Emmeloord naar Lelystad, dat meer passagiers op gaat leveren.
Gedeputeerde Reus.
Volgens mij, ik weet niet waar u zich op baseert, maar wij hebben in het kader van de versnelling naar het noorden, hebben wij gesprekken gevoerd met de NS en andere maatschappijen. En daar werden de treintijden vergeleken met de bustijden. En bijvoorbeeld van Groningen naar Lelystad en met de trein van Groningen naar Lelystad met de Intercity. En daaruit bleek, uit die studie, bleek dat je met de Intercity Lelystad-Groningen sneller bent dan dat je de buslijn... de HOV-buslijn naar het noorden neemt. Vanaf Lelystad. Kijk, Emmeloord is wat anders. Want dan moet je eerst naar Dronten of naar Lelystad of naar Zwolle. Maar als je vanaf Lelystad gaat of Almere, ben je sneller met de trein in Groningen dan met de bus.
Was nog een interruptie van mevrouw Boogaerts? Gaat wel daadwerkelijk over het bestedingsdoel?
Nou, het gaat over wat mevrouw Mullen net aangaf. Ik wilde eigenlijk aan haar vragen. Dat eigenlijk wat u houdt eigenlijk een pleidooi voor het OV per bus. Maar ik dacht van, waar blijft uw ambitie voor een pleidooi voor het OV met via het spoor? Want Flevoland is groter dan alleen Almere en Lelystad. Dus het blijft belangrijk, denk ik, dat we hier met elkaar focus blijven houden op die spoorverbinding naar het noorden. En niet alleen op de bus.
Mevrouw Mullen?
Nou, voorlopig zie ik die treinverbinding niet komen. En als ik de gedeputeerde moet geloven, kan die Q-liner al over op redelijk korte termijn gaan rijden. Dus dan denk ik van, hè, maar die trein die moet er komen. Dat lijkt mij evident.
Gedeputeerde Reus, volgens mij kunt u verder met het beantwoorden van de vraag. Ja, was u al klaar?
Nee, ik zit even te kijken. De heer Luijendijk, liever doortrekken naar Lelystad, ben ik volgens mij voldoende op ingegaan op dit moment. Ik kijk even naar de heer Luijendijk. En die had een tweede opmerking. Een motie om het budget te verruimen. Dat lijkt mij niet nodig, want we hebben 1 miljoen in dat budget zitten. Wij gebruiken nu daar 1/3 ongeveer van. En de rest... komen wij TGT met een goed aanwendingsvoorstel? Ik weet het op dit moment nog niet. Dus ik heb geen behoefte om het budget op dit moment te verruimen. Dan zult u zeggen, portefeuillehouder, u moet zoveel mogelijk misschien binnen te krijgen. Maar ik kijk gewoon naar het totaal. Wat ik niet nodig heb, dat vraag
meneer
ik
ook Luijendijk.
Niet.
Ja, dank u voorzitter. Ja, nee, dat begrijp ik in deze context. Aangezien natuurlijk die aanbesteding voor die huidige... sessie zo positief uitviel. Maar goed, neem niet weg dat we nog een enorme opgave hebben op het gebied van duurzaamheid. En u gaf zelf wel aan dat Almere bijvoorbeeld nu er niet onder viel. En daar rij je toch voornamelijk op een enkeling na nog tientallen, honderdtallen diesels rond. Dus ik kan me voorstellen dat we best die ambitie nog wat omhoog kunnen schroeven. Maar goed, dan is het wel van belang dat GS...
En meneer Van Rooij, heeft u een vraag aan meneer Luijendijk of aan de gedeputeerde?
Nee, een vraag aan meneer Luijendijk. Meneer Luijendijk heeft het over een enorme ambitie. Mijn vraag is... Kunt u die ambitie schetsen? Want ik bedoel, een enorm klimaatneutraal, dat is ook een heel vaag verhaal met betrekking tot dat verhaal. Maar kunt u die ambitie duiden?
Meneer Luijendijk, als u dat kort kunt duiden, wat die gigantische opgave is?
Ja, ik kan er waarschijnlijk uren over praten. Maar dat
hou het
niet
maar kort, als u het goed vindt.
Nee, goed, het is heel duidelijk dat natuurlijk naast klimaatdoelen dieselbussen, zeker in de stad, in een dichtbevolkt gebied, heel slecht ook voor de luchtkwaliteit zijn. Dus het lijkt mij duidelijk dat daar genoeg winst nog te behalen is. Maar laten we die discussie inderdaad misschien op een ander punt voeren.
Dus voorzitter, als
meneer Verhoor, ik wil ook geen algemene discussie nu over het klimaatbeleid.
Nee,
ik gaf hier wat ruimte voor, maar nee. We gaan terug naar het bestedingsdoel. Hè, als u nog een vervolgvraag aan de heer Luijendijk wilt stellen.
Meneer Luijendijk had het over dieselbussen. Dus ik bedoel, als wij het beleid van Partij van de Dieren volledig kunnen naleven en invullen door middel van waterstofbussen in de plaats van dieselbussen. Nou, dan ben ik daar volledig voorstander voor. Zeker als we daarmee het hele beleid hebben afgetikt.
Nou fijn, bent u de roerens met elkaar eens? Ik ga terug naar de gedeputeerde om de vraag te beantwoorden.
Dan kom ik volgens mij bij de laatste vragen. De heer Ranzijn, van wie wordt de bus, om het maar zo te zeggen? Die wordt van alle vier. En dat betekent als de concessie die Arriva op dit moment heeft eindigt, blijft de bus ook bij de Q-liner. Dus hij gaat dan levert Arriva zijn deel in.
Meneer Ranzijn, een vervolgvraag.
Ja, die vervolg. Het is een pilot, hè? Dus die vraag heb ik ook gesteld in het achterhoofd. Wat als de pilot nou slaagt? Wat gebeurt er dan? Heeft u daar al een opvolging bij?
Gedeputeerde Reus.
Ik schat in dat ik dan met een voorstel ga komen samen met de anderen om dat te gaan verruimen. En dan hoop ik ook dat er inmiddels voldoende fabrikanten zijn die die Q-liner bussen, die touringcars om het maar zo te zeggen, goedkoper in de aanbieding hebben. Want dat verwacht ik wel, want je ziet de prijzen van de gewone bussen ook omlaag gaan. Dus wat dat betreft, hoe meer, hoe goedkoper ze worden.
Meneer Van Ganzijn wil toch nog een verduidelijking.
Ja, dus als de pilot slaagt, ik vraag me ook af welk criterium daarmee hoort, maar de vervoerder wil er niet verder mee, want die heeft wel de exploitatiekosten voor zijn rekening genomen en de vervoerder zou misschien tot de conclusie komen dat die pilot niet geslaagd is. Dan zien we, maar die bus is dan straks voor een kwart voor u, hè? Zien we u dan straks terug op de bus?
Gerepeteerde reus.
Ja, u denkt zeker aan een teventje, maar... Ik heb geen bonnetjes bij me. De gesprekken met Arriva en de andere provincies zijn prima. Dat gaat in het volste vertrouwen. Dat gaat ook gewoon goed. We hebben geen enkele twijfel eraan dat als de pilot een succes is of wat dan ook, dat wij problemen krijgen met Arriva of als Arriva stopt. Dat hebben we gewoon allemaal keurig vastgelegd. Dus volgens mij komt dat goed.
Even kijken. Mevrouw Bogert heb ik volgens mij ook gehad met doortrekken.
Oh, mevrouw Bogaert schudt van nee.
Oh.
Volgens mij had mevrouw Bogaert ook nog een vraag over wat jullie met het rest van het geld van plan zijn. Heb ik dat goed? Tenminste, ik heb het antwoord erop niet gehoord. Ik weet niet zeker of die bij mevrouw Bogaert vandaan komt.
Nee, ik had wel gevraagd aan de ambitie voor meer waterstofbussen. Maar goed, daar hebben we het volgens mij voldoende over gehad. Ik ben nog wel even benieuwd naar, want zo staat het ook in het tekstvoorstel, dat het doortrekken van die Q-lijnen 315 mogelijk een verbetering in de verbinding oplevert naar het noorden. Die kan ik nog niet plaatsen. En ik heb u net wel horen vertellen hoe ingewikkeld dat is, omdat die 140 daarnaast loopt. Dus ik ben wel even benieuwd van, als u motiveert dat het bijdraagt aan een verbetering in de verbinding, waar zit die verbetering dan in? Dat was mijn vraag.
Nou, als wij doortrekken, dan hoeft natuurlijk degene die in Lelystad zouden opstappen, hoeven niet meer in Emmeloord over te stappen. Dat is de verbetering. En verder gaat die Q-liner, of het nou een waterstofbus is of geen waterstofbus, rijdt gewoon het traject. Dus...
Mevrouw Bogaert.
Dank, voorzitter. Maar noemt u dat nou werkelijk een verbetering in verbinding? Maar goed, ik word ook wel heel technisch. Mensen staan stil op een station. En of je nou over moet stappen of je kan blijven zitten. Het is geen verbetering in de snelheid in de verbinding naar het noorden. Daar gaat het ons om.
Gedeputeerde Reus.
Dat is volgens mij geen vraag, maar een mededeling of een opmerking. Dan de vraag van mevrouw Albeida van wordt het OV duurder? Nee, dat wordt niet door deze pilot duurder. Er zit geen relatie tussen. Dan even kijken, de heer Kok, hapsnap beleid, of is het wel overwogen? Nou, dan zult u beseffen dat van dit college het wel overwogen is en geen hapsnap beleid. En waarom? Omdat wij kijken naar de verduurzaming van het OV. We zijn met waterstof bezig om te kijken, kunnen we daar met waterstof in deze provincie aan de slag? En daar zit dus een hele beleidsvisie achter van hoe wij komen tot die verduurzaming, hoe wij komen tot inzet van waterstof, et cetera, et cetera. Ik heb vanochtend nog toevallig een gesprek gevoerd over waterstof rechtstreeks uit windmolens en dergelijke. Dus we zijn daar heel druk mee bezig. Dus het is wel overwogen.
Voorzitter, mag ik daar nog even op aanhaken?
Natuurlijk, meneer.
Misschien kan de heer De Reus dan nog een beeld schetsen van wat genoemd wordt de andere zinvolle initiatieven die dan onder deze noemer gebracht zouden kunnen worden. Want kennelijk heeft hij daar dan wilde ideeën over al.
Nee. Op dit moment heb ik niet aan tafel een concreet voorstel van meneer De Reus, wilt u in het kader van het miljoen waarvan u nog twee derde over hebt om te doen?
Dat zei ik helemaal niet. Voorzitter, er wordt gerept over zinvolle initiatieven, dus ik denk die liggen op de plank.
Nee, die liggen niet op de plank. Zinvolle initiatieven zijn wel dingen waar we over aan het praten zijn. En dat is bijvoorbeeld het initiatief van een waterstoftankstation. Dat is het initiatief. En daar kunnen dus daar zou dan ook die Q-lijnen gebruik van kunnen maken. Dat gesprek wat ik vanmorgen had van... er zijn mogelijkheden om vanuit de windmolen rechtstreeks waterstof te winnen. Zonder het net verder te belasten. Dat zijn ook een aantal zaken die spelen. Dat zijn initiatieven die poppen op. Die zitten met name in de... portefeuille van mijn collega Fakkeldij en ik probeer daar vanuit de OV-portefeuille zoveel mogelijk op mee te liften. Dus Vandaar ook dit collegevoorstel. Dan had ik nog één vraag, Zaan, van onderzoeken. Nee, die heb ik ook al gehad van de heer De Reus. Waterstoftankstation in Flevoland. Dus volgens mij heb ik alle vragen beantwoord voor.
Ik hoor hier links. Nee. Welke vraag heeft gedeputeerde De Reus nog niet beantwoord?
De vraag over de betrouwbaarheid van de dienstverlening. Want het is een pilot met een experimentele...
Volgens mij weet hij welke vraag het om gaat. En laten we hem in staat stellen om hem even te beantwoorden.
Volgens mij komt de betrouwbaarheid door deze pilot niet in het gedrang. Want de afspraken met de concessienemer die zijn zo dat als er een bus uitvalt... dat ze meteen vervangend vervoer moeten hebben klaarstaan. Dat geldt voor de waterstofbus, maar dat geldt ook voor de gewone bussen. Ook een gewone bus kan uitvallen.
Daarmee voldoende beantwoord, meneer Alzijn, of wilt u nog wat toevoegen?
Ja, dat gaat wel makkelijk zo, dat je naar die concessie verwijst. Maar die concessie is natuurlijk gebaseerd op een bepaald percentage waarop, de verwachtingspercentage waarop bussen kunnen uitvallen. En dieselbussen die zijn uiterst betrouwbaar. En dit is een heel ander soort busje.
Dat is, zouden we hetzelfde kunnen zeggen dat het een statement is, maar ik zie dat de gedeputeerde De Reus toch even wil reageren.
Nou, ik wou concluderen dat het een statement was, maar dat mag u ook doen, voorzitter.
Zijn dan meneer Van Rooij.
Ja, mijn vraag met betrekking tot een
meneer Van Rooij had gevraagd om een toezegging. Daar bent u nog niet op ingegaan.
Precies. Dank u, voorzitter.
Ja, volgens mij, meneer Van Rooij, gaat dit een toezegging over het energiebeleid in algemene zin. En u krijgt binnenkort een gesprek met de portefeuillehouder energie. En ik denk dat u daar die vraag moet stellen.
Voorzitter, klopt het dat de vertegenwoordiger van de afdeling energie, onze gedeputeerde voor energie, bij het volgende onderwerp ook toevallig aan tafel zit?
Niet het volgende onderwerp, wel het onderwerp daarna. Maar dat betekent niet dat u een ongerelateerde vraag kunt stellen aan het agendapunt, omdat die meneer toevallig aan tafel zit.
Nee, maar ik kan dezelfde vraag namelijk stellen bij het volgende onderwerp.
Nou, je zou het kunnen proberen. Nee, bij het volgende onderwerp zit hij niet. Dat is een onderwerp later pas. Maar misschien kunt u het gewoon eens een keer schriftelijk proberen met een mailtje of zo. Meneer De Reus, zag ik nog zijn hand opsteken. Dat is daarmee een tweede termijn, denk ik, die we langzaamaan aan het ingaan zijn. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Nog even terugkomend op de opwek van de waterstof, groen of grijs. Ik heb net even contact gezocht met onze gedeputeerde in Groningen, aangezien het daar wordt opgewekt. En zij weet me te vertellen dat het waterstof groen wordt opgewekt. Dus dat lijkt me een zorg minder.
Dat lijkt me een mooie noot om de discussie mee af te sluiten. Dan durf ik de conclusie nog niet te trekken, want meneer Anzijn wil graag nog in de tweede termijn wat ruimte.
Ja, ik snap deze snelle opmerking natuurlijk helemaal, want daarmee kunnen we natuurlijk wel degelijk de voorwaarden stellen dat deze waterstof op groene waterstof kan gaan rijden. Niets houdt ons dan tegen, bent u het met mij eens, want ik heb de gedeputeerde allerlei reserves daarin horen opnemen.
Het ligt wel een beetje, ik denk niet dat we dat in dit onderwerp of in dit statenvoorstel kunnen concluderen. Maar meneer De Reus, wilt u daarop reageren of u het met meneer Anzijn eens bent?
Nou ja, ik proef een beetje dat meneer Anzijn daarover dus met een amendement wil gaan komen. En dan zijn wij uiteraard zeer geïnteresseerd.
Nou ja, ik ga er niet zeker over, maar het lijkt me niet het onderwerp wat nu aan bod is, dat we daar een amendement op moeten indienen om aan een vervolgproject een bepaalde voorwaarde. Ik weet niet, misschien kan de gedeputeerde daar antwoord op geven of het onderwerp nog een keer terugkomt. Gaan we nog een keer separaat besluiten over de waterstof? Nou,
volgens mij heeft de heer De Reus, want de bus die wordt getankt in Groningen voor alle duidelijkheid. En niet ergens anders, dus is het automatisch groene waterstof. Dus daar heb je helemaal geen abonnement voor nodig, want dat gaat gebeuren. Dat wist ik overigens niet, dus dank u wel meneer De Reus voor die hulp. Een amendement over een dekkingsvoorstel om daar iets anders in te stoppen, dat lijkt mij eerlijk gezegd niet de juiste gang van zaken. Maar u gaat zelf over uw eigen amendementen, maar ik zou hem u afraden.
Dank u wel, meneer Alzijn.
Ja, dan snap ik niet waarom u dan zo moeilijk doet over die vraag die ik aan het begin stelde. Kunnen we dan concluderen dat ook vanuit u als voorwaarde gesteld wordt richting de exploitant van die bus dat die uitsluitend op groene waterstof zou gaan rijden.
Nou, volgens mij, meneer De Reus, u mag even reageren. Sorry, gedeputeerde De Reus, anders wordt het inconsequent natuurlijk. Maar daarna gaan we deze discussie wel afronden.
Voorzitter, hij gaat automatisch mee in het gesprek met de concessiehouder, de provincie Friesland. En Friesland, moet ik uitspreken, Friesland neemt dat mee, want dat kan ook niet anders. Want in Groningen wordt alleen maar groene waterstof getankt op dat tankstation, begrijp ik. Dus ik geef hem mee aan de concessiehouder Friesland. Ik begrijp het.
Dank u wel. Is daarmee iedereen voldoende in de gelegenheid geweest om hierover het woord te voeren? En durf ik dan de vraag te stellen, wordt dit een hamerstuk of een bespreekstuk? Hoort de beraadslaging, zou ik voor willen stellen om er een hamerstuk van te maken? Heeft iemand daar bezwaar tegen? Nee? Dan doen we dat. En dan gaan we meteen door. Hoe zitten we in de tijd? We lopen ietsjes uit. Maar we gaan redelijk. Agenda punt 7. Airport Express, het voorstel voor het autoriseren van de investeringskredieten duurzaam hoogwaardig openbaar vervoer luchthaven. Bij de vaststelling van de perspectiefnota 2017 is een bedrag van 1 miljoen geoormerkt binnen de brede bestemmingsreserve ter dekking van investeringen voor de Airport Express. Het voorstel is om de benodigde kredieten en bijbehorende reservemutaties voor de investeringen voor de Airport Express beschikbaar te stellen. Lijkt me ook een redelijk overzichtelijk onderwerp wat we in één keer in zijn geheel kunnen behandelen. Ik zou u ook, gezien ik hier en daar hoor dat we iets te veel uitlopen langzaamaan, wel willen vragen om bij het onderwerp te blijven. Als u mij toestaat, ga ik daar ook wat scherper op sturen dat u bij dat onderwerp blijft. Ja? Dus gaan we dat zo doen. Ik zie hier aan mijn linkerkant de heer Raap. Die wil graag het woord.
Ja, voorzitter, dank. Met betrekking tot de drie displays van 75.000 euro. Na het lezen van het document begrijp ik dat die investeringen voor de displays van de Airport Express hoger ligt dan bij de displays naar IJsselvecht. Als ik snel die berekening doe, dan kom ik voor drie displays voor de Airport Express op 25.000 euro per stuk. Totaal 75.000 euro. Voor de IJsselvecht 41 stuks, totaal 350.000 euro. Oftewel 8.500 euro per stuk. Nou, die zijn blijkbaar groter, die displays van de Airport Express. En die van de IJsseldelta zijn ze op zonne-energie, waardoor die aansluitkosten lager liggen. Twee vragen voor de gedeputeerden. Als we nu voor die IJsselvecht displays hadden gekozen voor de Airport Express, dan hadden we een totaal van 25.000 euro, hadden we 50.000 euro uitgespaard. En ze zijn ook nog milieuvriendelijker, omdat ze zonne-energie werken. Dus waarom is niet voor deze displays gekozen? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag, waarin verschillen die airport displays dan van die IJsselvecht displays? Dus even gewoon heel eenvoudig, wat is de meerwaarde dan van die displays? Tot zover mijn vragen.
Nou, dank u wel, meneer Raap. Ik zie de heer Bakker van de SGP.
Voorzitter.
Oh, mevrouw Bogaerts wilde nog interroperen.
Ja, ik snap dat meneer Raap een hele rekensom gaat maken en die met ons wil delen. Maar ik lees toch gewoon heel duidelijk in het vorige voorstel dat we gewoon die displays, die grote 23.000 euro per stuk zijn. Dus deze zijn gewoon 2.000 euro per stuk duurder en je hebt een ander type display. Dus ik weet niet of we daar nou een hele discussie over moeten voeren hier.
Dat weet ik ook niet, maar dat is toch nog altijd aan u. Degene die de discussie opwerpt. Maar ik zie dat meer als een statement of wilt u daarop reageren, meneer Raap?
Nou voorzitter, het is 25.000 euro per stuk versus 8.500. Het is...
Mevrouw Bogaerts,
voorzitter,
mag het nog een keer uitleggen?
Ja, in de bijlage in het statenvoorstel van de vorige keer over de DRIS staat bij de investeringskosten 6 keer een DRIS overzichtdisplay a 23.000 euro. En als je het gemiddelde pakt van de 41 displays, dan kom je op een ander bedrag uit. Maar de grote displays stond in dat voorstel al, die zijn 23.000 per stuk, dus deze zijn 2.000 duurder. Dus dat is dan het issue, 6 keer 2, of 3 keer 2.000 euro duurder.
Meneer Raap,
volgens mij moeten we er iets druk over maken.
Ja, als dat eruit ligt, dan is dat oké. Okay. Ja. Hoeft de gedeputeerde niks te zeggen.
Dan gaan we door naar de heer Bakker.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een korte vraag. Wij zien bij de doelstelling van de programmabegroting aan het eind van de alinea dat openbaar vervoer het doel goed toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer moet zijn. En wat mij opviel is bij het beoogde effect, bij nummer 7, daar is het woord betaalbaarheid weggehaald. Dat kan natuurlijk gewoon een textuele fout zijn of zo, maar ik vind denk toch wel belangrijk dat die dan alsnog opgenomen wordt. Want als het de doelstelling is om het ook betaalbaar te houden, en we vinden u weer terug bij het beoogde effect, dan vind ik het toch een beetje vreemd. Dus dat kunt u vinden bij punt 3. Bij punt 2, doelstelling programmabegroting. En de laatste zin. En bij punt 7, beoogd effect. Dus dat is, staat precies hetzelfde weer. Hè? Hoogwaardig, milieuvriendelijke wijze van openbaar vervoer, maar is het betaalbare, het woordje is weg.
Dank u wel. De gedeputeerde komt daar vast zo even op terug. Was dat alles voor in de eerste termijn? Dan ga ik naar de heer Luijendijk.
Ja, dank u voorzitter. Duurzaam en luchthaven in één zin is natuurlijk een contradictio in terminus. En pure greenwashing. Daarnaast vragen we ons wel af wie de gebruikers van deze lijn zullen gaan zijn. De paar piloten van privévliegtuigjes die nu gebruik maken van de luchthaven. De kans dat er straks op 1 november lege bussen gaan rijden is immens. We vragen ons dus wel af waar deze datum op is gebaseerd en of die kans niet heel erg groot is dat er 1 november nog helemaal geen uitbreiding van de luchthaven is. En hoe het college daar dan mee omgaat, aangezien het natuurlijk helemaal niet duurzaam zou zijn als er ook nog eens lege bussen naar een niet te duurzame luchthaven gaan rijden.
Dank u wel. Meneer De Reus.
Ja, dank u wel. Voorzitter, ik vroeg me even af of de laadinfrastructuur ook te gebruiken is voor andere bussen, touringcars, et cetera. Zodat die wat intensiever gebruikt kan worden dan alleen maar voor de lijnbus.
Dank u wel, meneer De Reus. Ik kijk verder. Meneer Cocu, ik kan uw bordje vanaf hier niet zo goed lezen. Nee, dat ligt aan mijn ogen hoor. Je kan hem bijdraaien tot. Maar dat gaat niet werken. Maar u heeft het woord, meneer Cocu.
Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren neemt ook de vraag bij mij weg. Maar ik wil nog even zeggen dat. Gaan we niet eerder beginnen aan deze infrastructuur voordat. Er op het vliegveld ook daadwerkelijk passagiers vervoerd moeten worden. Met een vliegtuig en deze investering gewoon even achterwege laten. Totdat het zeker is dat het vliegveld open gaat. Tot zover.
Dank u wel. Ik zie de heer Van Rooij naar de microfoon grijpen. Ga de gang.
Ja, voorzitter. Doelstelling, programma, begroting. Komt-ie. Dit onderwerp past binnen het programma Energie, Milieu en Klimaat. En nogmaals willen we graag vragen aan de gedeputeerden om dit onder de aandacht te brengen. Aangezien het college met één mond spreekt. Om te vragen of we bij elk voorstel een stand van zaken kunnen krijgen. En met betrekking, ja, we vinden het jammer dat er geen economy of scale, oftewel inkoopsvoordeel is behaald. Met betrekking tot het risk, maar vooruit. Daar stappen we deze keer overheen.
Dank u wel, mevrouw Joosen, PVV.
Dank u wel, voorzitter. De PVV wil vanuit economisch oogpunt de ontwikkeling van Lelystad Airport geen strobreed in de weg liggen. En ondersteunt de acties die daar voor ondernomen moeten worden. De displays moeten dan ook zeker aangeschaft worden. Qua elektrische bussen die benodigd zijn voor aan- en afvoer van reizigers, had het wat de PVV betreft ook benzine- of dieselbussen mogen zijn. Is dat misschien nog een optie?
Dank u wel. Mevrouw Muller, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD is er ook voorstander van dat we deze acties nemen. En dat doen we vooral omdat we afspraken gemaakt hebben. En we willen gewoon klaar zijn op het moment dat het vliegveld open gaat. En daar hoort dit ook bij. Dat was de afspraak.
Dank u wel. Mevrouw Visser, D66.
Dank u wel, voorzitter. Wij gaan akkoord met het autoriseren van het genoemde bedrag voor duurzaam hoogwaardig openbaar vervoer naar de luchthaven. We hebben nog wel een vraag die deels aansluit bij de vraag van meneer Raap. Waarom de driftsystemen niet, ondanks dat ze groter zijn, deels dan aangesloten kunnen worden op zonne-energie?
Dank u wel. Aan mijn rechterzijde nog iemand? Nee, dan gaan we volgens mij. Ah, meneer Al.
Dat moet ik hier even lezen.
Al-Busaidi. Ja, sorry.
Voorzitter, wat ons betreft kan de opening van Lelystad Airport niet snel genoeg gaan. Wij zullen zeker deze voorstel steunen. En eigenlijk alle voorstellen steunen die een opening mogelijk maken. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we volgens mij nog niet over... U heeft uw eerste termijn al gehad, hè? Dat brengt me wel een beetje in een lastig... Maar mevrouw Bogaert heeft niks gezegd in de afgelopen, in de afgelopen tijd. Dus dat mag u in de tweede termijn eventueel nog doen, als u het dan nog steeds wilt. Denk er maar even over na. We gaan over naar de beantwoording door de gedeputeerde.
Ja, dank u voorzitter. Ik zal het kort houden. De vraag van de heer Raap is al beantwoord door mevrouw Bogert, dus dat scheelt. De vraag waarom doen wij dit nu en misschien gaat het vliegveld wel helemaal niet op 1 november open. Dat antwoord is ook al door een aantal partijen gegeven. Wij houden ons aan de afspraken die gemaakt zijn. We hebben bij de opening van of bij de totstandkoming van Lelystad Airport en de besluitvorming daaromheen zijn wij allerlei afspraken gemaakt, bestuurlijke afspraken tussen provincie, gemeente, rijksoverheid, NV Schiphol, wie wat moet doen. En een van de afspraken is dat wij dit onderdeel voor onze rekening nemen, evenals de infrastructuur om het vliegveld heen, en dat moet op tijd klaar zijn. En dit college gaat ervan uit dat er nog steeds een positief besluit valt en dat het op 1 november open gaat. En dat betekent gewoon dat wij ons aan de afspraak houden en gewoon de investeringen doen.
Voorzitter.
De heer Luijnen, ik ga de gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, volgens mij een concrete vraag gesteld. Hoe gaat het college mee om als de luchthaven niet open gaat op 1 november? En dan kunt u wel door blijven gaan over, het gaat gewoon open, of daar gaan we vanuit. Maar dat is toch wel echt heel erg naïef. Het zal op zijn minst vertraagd worden. En ja, wij denken zelfs helemaal niet open gaan. Maar laten we even uitgaan van die vertraging. Gaat u dan echt lege bussen laten rijden naar een luchthaven waar nog geen passagiers zijn?
Nee, de laatste vraag, meneer.
Dat is wat anders dan wat het voorstel nu voor ligt, maar maakt u zich daar geen zorgen over. Als het onverhoopt, maar eigenlijk ga ik nooit op als dan vraag in, maar u verleidt mij om het een keer te doen, dus dat doe ik voor dit keer dan wel. Als het onverhoopt wordt uitgesteld, een aantal maanden, dan rijden die aantal maanden rijden er geen bussen. We hebben de laadinfrastructuur klaar, maar we hebben in de concessie met Arriva afgesproken dat ze gaan rijden op het moment dat de opening geschiet.
Meneer Luijendijk.
Ja, dank u voorzitter. Ja, en mocht nou die opening helemaal niet doorgaan, heeft u dan ook een afspraak dat u dan die infrastructuur weer terug kan sturen?
Gedeputeerde Dreus.
Nou, terugsturen? Nee, wij nemen net af. En dat was een vraag van even kijken. Kunnen wij ook die investering voor andere... was mevrouw Visser, dacht ik, die dat vroeg. Voor andere voertuigen gebruiken? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik neem aan dat ook andere bussen daar gebruik van kunnen maken. Maar dat zou ik moeten uitzoeken. Dat kunnen we ook even uitzoeken. Dat kan ik gewoon via een mededeling afdoen. Maar ik ga ervan uit dat die laadinfrastructuur dat die ook gebruikt kan worden voor andere bussen. Dus het is geen verloren investering.
Helemaal. Voorzitter. Goed, dan zien wij die mededeling tegemoet. Mag ik vragen op welke termijn u verwacht dat te doen?
Nou, ik denk dat het binnen een week wel moet kunnen.
Ja, dat kan
binnen een week.
Oké, ik zie de heer Van Rooyen wil nog even interrumperen.
Ja, mag ik een suggestie doen? Mocht de luchthaven niet doorgaan, ja, we hebben pas geleden een leuk feest gehad, dan wordt het een feesttent, dan heb je die bus toch nodig. Dus wat dat betreft maakt u zich daar geen zorgen over, denk ik.
Gedeputeerde Reus, gaat u door met de beantwoording van de vragen?
De vraag van 50PLUS was eigenlijk een mededeling dat hij dat bij elk voorstel stand van zaken, maar ik heb hem verwezen naar mijn collega portefeuillehouder Energie. Dan dank voor de ondersteuning PVV, VVD, D66 en de andere partijen, CDA en DENK. En dan heb ik de vraag beantwoord, volgens mij voorzitter.
Dat de heer Bakker denkt
van niet? Ik had een hele eenvoudige vraag. Volgens mij was die textueel. Of dat ook...
Oh.
Maar ook de vraag van Noortje.
Wat was die? De vraag van de heer Bakker ging van... Hey, het beoogd effect. Ja, ik snap dat u dat had ertussen gekund. Klopt. Het is geen onderdeel van het beslispunt overigens. Dus het besluit verandert er niet door. Maar het had in de tekst was dat zorgvuldiger geweest. Hebt u gelijk in?
Visser had gevraagd of het ook op zonnepanelen of deels op zonnepanelen.
Ja, dat gaat om de drissen, of die op de zonnepanelen kunnen. Nee, er zit een verschil tussen de grote drissen en de kleine drissen. De kleine drissen, die met name in die andere concessie worden gebruikt, de meerderheid daarvan, dat zijn hele kleine panelen en of hele kleine drisinformatieborden. Die kunnen op een zonnepaneel. Daardoor wordt de accu wat minder snel uitgeput die erin zit. En dit zijn nogal zware panelen die gewoon op het net moeten worden aangesloten.
Ik had er een aantal afgevangen, maar heeft de gedeputeerde nu alle vragen voldoende beantwoord? Dan ga ik er maar even vanuit dat er geen behoefte is aan een tweede termijn. En gok ik zomaar dat we dit kunnen doorzenden als een hamerstuk naar onze Provinciale Statenvergadering? Niemand heeft er bezwaar tegen. Dan gaan we dat op die manier doen. Dank u wel. Voor de korte en bondigheid ook. Dan gaan we verder naar agenda punt 8, het gunningsbesluit accountantsdiensten 2020-2023. Het voorstel ligt voor om de wettelijke verplichte controleopdracht accountantsdiensten 2020-2023 met ingang van 1 mei 2020 aan Ernst & Young Accountants LLP te gunnen. De inschrijving van Ernst & Young is door de ambtelijke beoordelingscommissie en de begeleidingscommissie vanuit Provinciale Staten als economisch meest voordelige inschrijving gekwalificeerd. Ik zou willen voorstellen om deze in twee rondes te behandelen. Eerst even de gelegenheid om vragen te stellen aan de begeleidingscommissie. Om vervolgens of er nog even te kijken of er nog standpunten gewisseld moeten worden of aandachtspunten zijn. Of dat we het als hamerstuk uiteindelijk afdoen. Ik doe maar een kleine suggestie van mijn kant. Wie heeft er vragen aan de begeleidingscommissie? Niemand, dan durf ik te concluderen dat hij hun werk uit... Ah, meneer De Reus, toch nog, op de valreep.
Ja, beter laat dan nooit. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een korte vraag. Er wordt ook wel gesproken over de grote vier. En daar heeft daar niemand buiten de grote vier ingeschreven. Wat vindt de commissie daarvan? Is dat een probleem dat alleen de grote hierop schrijven? Of hoort dat bij dit soort werkzaamheden?
Nog meer? Zijn er nog meer? Ik wil eerst even de vragen inventariseren. Doen we in één keer de beantwoording, mevrouw Muller. Maar er zijn verder geen... hier nog een vraag. Mevrouw Kers.
Ja, wij vroegen ons in het verlengde daarvan inderdaad ook af of is onderzocht waarom dat dan voor regionale kantoren geen interessante opdracht zou zijn. Omdat dat ons inziens toch de voorkeur zou kunnen hebben.
Zijn dat daarmee alle vragen aan de begeleidingscommissie? Want dan geef ik mevrouw Muller het woord om die te beantwoorden.
Ja, dank u voorzitter. De begeleidingscommissie heeft er aandacht aan besteed in de aanbesteding zelf. Hè. Bij de vorige keer hebben we er ook aandacht aan gevraagd bij het protocol wat we gebruikt hebben om de aanbesteding te doen. We hadden gehoopt dat ze zouden inschrijven, maar het is niet gebeurd. Daar kan je uit concluderen dat er gewoon schijnbaar geen markt is voor deze. Kan het niet mooier maken dan het is. We hadden het gehoopt. We hebben door te gunnen op waarde hebben we daar wel echt een stimulans aan gegeven om het te doen. Maar schijnbaar is het een te grote opdracht voor toch andere accountants. En daar doen we het mee. Op de vraag of we dat kunnen evalueren. Ik weet dat ze dat in voorgaande jaren ook eens geprobeerd hebben. Maar als er gewoon geen mensen zijn, dus ze willen geen vragen beantwoorden, kan je weinig. Maar ja, ja. Ja. We zijn overigens wel heel tevreden met wat we gekregen hebben, want er waren gewoon twee partijen die heel goed waren, die een goed verhaal hadden. En die allebei een mooie presentatie hebben gedaan en een goed aanbod hebben gedaan, waarvan de ene beter was dan de ander. Dus we zijn wel heel blij met die we krijgen.
Dank u wel. Dan is er nog gelegenheid om eventueel andere aandachtspunten of standpunten uit te wisselen. De heer Van Rooij, zie ik.
Ja, ik wil de commissie en de commissies bedanken voor hun uitstekende werk. En wat ons betreft kan het een naamstuk worden.
Is iedereen het daarmee eens? Dan gaan we dat op die manier doen. En nou halen we toch weer aardig wat tijd in. Straks zijn we te vroeg klaar, jongens. Wel een beetje... Dan gaan we naar agenda punt 9. De MRA verantwoording 2019 en de begroting op hoofdlijnen. Voor 2021. Conform de afspraken in het convenant van de MRA worden de verantwoording 2019 en de globale begroting 2021 verzonden aan ons, net als aan alle andere MRA-deelnemers. En op basis van deze stukken kunt u uw wensen en opvattingen bespreken ten behoeve van de MRA-regiegroep van 3 april 2020. Wensen en opvattingen. Ik ben heel benieuwd hoe breed u die kunt interpreteren. Dus wie wil graag wensen en opvattingen delen? Meneer Luijendijk, begint u maar.
Ja, dank u voorzitter. De Partij voor Dieren is iets minder enthousiast over de MRA dan mevrouw De Lely. Maar wellicht gaat ze ons nog overtuigen in de komende jaren. Ze was behoorlijk enthousiast. Dus,
Mevrouw De Lely wil graag interrumperen.
Mijn reactie of mijn mededeling die ik begin van deze vergadering heb gedaan is uit naam van de raadtafel. MRA-raadtafel dus. Dat staat los van het politiek standpunt wat ik hierin inneem. Dus dat wil ik even helder hebben.
Het lijkt een belangrijke toevoeging in dat geval.
Maar het ging natuurlijk omdat het uw taak is in die functie om ons enthousiast te maken voor de MRA. Dat zei u dus. Wellicht gaat dat nog lukken de komende 2 jaar. Een puntje waar we wel enthousiast van worden zijn die investeringen met betrekking tot duurzaamheid, zoals genoemd bij dat Invest MRA. Alleen valt ons daar wel bij op dat op het eerste gezicht daar een enorme overlap lijkt met Deon. Dus we vragen ons wel af hoe we gaan zorgen dat we niet op verschillende niveaus hetzelfde gaan doen en wielen opnieuw gaan uitvinden. Dus graag daar een reactie op van de gedeputeerden. Over de rest. Eigenlijk vinden wij voor het merendeel de MRA toch een ondemocratisch speeltje van bestuurders. En de doelen toch vrij vaag geformuleerd, zeker ook met die voorlopige begroting. Dus op dit moment zijn we nog niet zo enthousiast over de rest.
Dank u wel. Ik kijk even verder. Mevrouw Joosen van de PVV, gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de PVV is met de Partij van de Dieren eens qua het ondemocratische speeltje. De PVV is ook geen voorstander van de hele MRA-constructie. Er gaat 8,3 miljoen in om. En vanwege het totale gebrek aan sturing op de MRA zijn we hier geen voorstander van. Ook de invloed van Amsterdam is te groot en wij worden daardoor een tweederangs speler in dit dossier. Ook op inhoud valt er genoeg op af te dingen. De begroting van 2019 is met een kleine €70.000 overschreden. En men wil dat tekort uit de algemene reserve halen van 2020. Vervolgens moet er dan weer een indexering toegepast worden op die begroting van 2020. Want anders kan dat er weer niet uit. Kortom, zo blijf je lekker bezig. Daarnaast is de PVV geen voorstander van het versturen van de brief zoals is opgesteld. Daarin staat dat wij het als provincie Flevoland kunnen vinden in de verantwoording van 2019. Vanwege de overschrijding kunnen wij dat niet. Flevoland hoeft ook niet de problemen van Amsterdam op te lossen. Wij moeten eerst zorgen voor woningen, werkgelegenheid, et cetera, voor de Flevolanders zelf. Mensen buiten onze provincie komen pas aan bod als wij dat voor elkaar hebben. Te veel mensen staan soms wel 10 jaar op een wachtlijst voor een betaalbare woning. Terwijl bijvoorbeeld asielzoekers voorrang krijgen. Dit moet veranderen. Groei van Flevoland in woningen is zonder volledige IJmeerverbinding niet mogelijk. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Joos. Zijn er nog meer gegadigden? De heer Achting.
Ja, voorzitter, de verantwoording voor 2019 hebben wij niet heel erg veel over te zeggen. Aan zich is het principe goed dat wanneer je een tekort op je begroting hebt, dat je dat eerst intern weet te vinden. We zijn aan zich ook wel blij met het standpunt dat de begroting voor 2021 eigenlijk nog in de hold wordt gezet in afwachting van de nieuwe MRA-agenda. En wij kijken ook heel erg uit naar die nieuwe MRA-agenda. En de begrotingswijzigingen die daar dan bij horen. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Visser, D66.
Dank u wel, voorzitter. D66 is voorstander van deze regionale samenwerking en onderkent ook het belang hiervan. We zijn het ook eens met de gestelde doelen voor de nieuwe MRA-agenda. D66 deelt de mening van burgemeester Halsma dat dit jaar in het teken staat van het herijken van onze samenwerking en het behalen van het viertal genoemde doelen. Het is duidelijk dat de begroting op dit moment nog op hoofdlijn is, omdat de agenda nog niet definitief is. Deze zal later verder worden ingevuld.
Tot slot zien wij uit naar de nieuwe MRA-agenda 2.0 en zullen ook aanwezig zijn tijdens de conferentie in april. Dank u wel.
Dank u. Vriendelijk, de heer Heng.
Dank u wel, voorzitter. Wat de ChristenUnie betreft zien wij wel dat Flevoland, de provincie Flevoland, gebaat is bij een sterke MRA-samenwerking. Betreft de verantwoording van 2019 kunnen we het vinden dat het opgedeeld is in constateringen met duidelijke aanbevelingen en vervolgstappen. Dus dat kunnen wij waarderen. Betreft het globaal budget van 2021 ook, kunnen we het daarin vinden, maar wel even een hele basale vraag. Hij staat nog niet vast, maar kunnen we daarin wel vanuit gaan dat het bij de daadwerkelijk budget hoger zal uitvallen voor de provincie Flevoland? En het laatste punt is een punt wat wij ook in voorgaande commissies betreft het MRA-onderwerp hebben aangegeven. Betreft het bestuurlijk web, dat dat redelijk complex is. De gedeputeerde heeft daarin toezeggingen gedaan om dat in kaart te brengen. Inmiddels zijn we een paar maanden verder. Hoe staat het nu daarmee en is de gedeputeerde dat niet vergeten? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik zag mevrouw De Lely ook. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het statenvoorstel ook tot ons genomen. Laat ik eerst melden dat Forum voor Democratie een samenwerking binnen de MRA wel van belang acht om een belangrijk doel hier in Flevoland ook te bereiken. En dat heeft onder andere te maken met de IJmeerverbinding en de woningopgave, zoals de heer Fakkeldij ook al eerder heeft aangegeven. Dat voor hem ook een argument is om in die MRA te blijven zitten. Ja, de verantwoording over 2019 die is zoals die is, daar kan ik wel over zeggen, maar goed, dat is nou eenmaal zo vastgesteld. De globale begroting van 2021 wordt nu gevraagd of wij die willen gaan vaststellen. Ik vraag me af waarom we dat zouden moeten doen. Ik stel voor om hem eerst definitief te maken. In oktober komt hij tenslotte ook dit jaar in de regiegroep. Dus ik zou graag daar een reactie op willen van de heer Fakkeldij. Kunnen dan ook niet instemmen met de verzending van bijgaande brieven. Dat zijn de twee onderwerpen die er natuurlijk bij zitten. Daarnaast heb ik nog wel even wat vragen. En het zal de Partij van de Dieren, denk ik, positief verrassen dat ik de mening deel voor wat betreft de inzet van de MRA. Er wordt een bijdrage van de provincie, wordt daar gevraagd. En tevens wordt er ook ingesteld, wij gaan kijken in hoeverre dit allemaal gaat lukken. Dus of hij daar iets meer informatie over kan geven, hoe hij dat ziet, hoeveel dat gaat kosten, wat de bedoeling daarvan is. Graag wil ik ook weten, de begroting van 2021 binnen die MRA, wat voor invloed heeft de provincie daarop gehad? Er zijn er ook punten die wij daaruit kunnen halen. Daarnaast wil ik graag nog even iets noemen over het proces. In de notulen van de regiegroep van 18 oktober is er ook gesproken over de evaluatie. En daarbij is aangegeven dat de regiegroep meer focus wil. Ik zou heel graag van de heer Fakkeldij willen weten hoe hij die focus ziet, ook eventueel ten opzichte van de begroting. Er is in de begroting voor 2021 ook nog enigszins ruimte gehouden, omdat de agenda nog niet is vastgesteld. Wat houdt die ruimte precies in en waar zou die dan eventueel nog gedekt moeten worden? En hoe kunnen wij dat eventueel gaan gebruiken om dus die IJmeerverbinding en die woningopgave te kunnen bewerkstelligen? Ik denk dat ik de eerste hier even bij hou, als het goed vindt.
Dat is goed. Ik zie de heer Van Rooij. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Ja, het merendeel van de zaken die ik had zijn al ter sprake gekomen. Het verslag van de bijeenkomst, wij vinden het heel veel vaag op zichzelf. Wij vinden het belangrijk dat de kernissues op tafel komen met duidelijke indicatoren. En willen eigenlijk ook de gedeputeerde vragen met betrekking tot het deel van Flevoland. Om duidelijk aan ons aan te geven in een document of in ieder geval in een stuk hoe wij ons het beste kunnen profileren binnen de MRA, behalve dan gewoon mee te lopen. En ook welke indicatoren wij daar eventueel aan zouden kunnen hangen, zodat we met elkaar samen de gedeputeerden kunnen ondersteunen in die visie. En
die manier van werken. Dus we willen graag de gedeputeerde vragen of hij daar ons tegemoet zou kunnen komen. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Nog meer mensen in de eerste termijn die het woord willen voeren? Zo niet. Dan geef ik het woord aan de heer Fakkeldijk. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is denk ik goed om voorafgaand nog even één opmerking te maken. Wat hier gebeurt is dat in uw statenvergadering uw opvattingen, wensen, bedenkingen legt u vast in een brief, maar ook in de opdracht die u mij meegeeft om uit te dragen en te verdedigen in de regiegroep. Dus in dat opzicht ik zal uiteraard proberen de vragen die er zijn te beantwoorden, maar neem ik vooral kennis van heel veel wat u zegt. En ik wacht dan af, zeg maar, hoe dat uiteindelijk in de besluitvorming tijdens de statenvergadering tot mij komt. En dat is de boodschap die ik meeneem. Neem nu weg dat ik graag ga proberen een aantal van de vragen te beantwoorden. Ik doe ze maar even in volgorde van hoe ze tot mij gekomen zijn. Investa en Maraan Deon, heel herkenbaar, Partij voor de Dieren begon daarover, een heel herkenbaar dilemma. Hier staat ook niet dat wij gaan participeren. Hier staat een algemeen principe over de oprichting van Invest MRA. En wij, bij mijn collega Appelman doet dat, voert natuurlijk ook gesprekken, ook in de platform economie, over de vraag of dat nou voor Flevoland toegevoegde waarde heeft. Niet eens zozeer ten opzichte van Deon, eerlijk gezegd, maar vooral ten opzichte van Horizon. Want Horizon is het instrument dat we hebben dat eigenlijk de regionale ontwikkelingsmaatschappij is, maar die in zijn aard ook door zijn ontstaan en nog wat overlap vertoont met Invest MRA. En doordat die ontwikkelingsmaatschappij straks ook als zodanig erkend wordt en we ook Invest NL hebben, zeg maar, wat daarop aansluit, is voor ons ook wel zeer de vraag of Invest MRA voor de specifieke Flevoland situatie voor ons ook meerwaarde heeft. Nou, die vraag hoeven we nu nog niet te beantwoorden. Het gaat nu over het voornemen om dit op te richten. En ik meen dat het ook ergens in de tekst staat dat daarna vervolgens, we zitten nu midden in het proces waarin aan de diverse deelnemers gevraagd wordt of dat zij daadwerkelijk ook willen gaan participeren. Dat is een afzonderlijk besluit wat ik via de lijn economie weer tot u komt en waar u dan een uitspraak over gevraagd wordt. Maar we herkennen wel de spanning hoeverre Invest MRA nu echt veel toevoegt aan onze specifieke Flevolandse situatie.
Als ik mag.
Meneer Luijendijk.
Ja, dank u. Ik snap dat we inderdaad over de uitwerking en al dan niet deelnemen nog wel gaan hebben. Ik wil wel meegeven dat dit nou net een onderdeel is waarin wij wel op zich de meerwaarde van de MRA zien op heel veel vlakken niet. Omdat natuurlijk de slagkracht, het wordt hier gesproken over het oprichten van een fonds van 100 miljoen. Dan heb je het wel echt over andere orde dan waar wij hier in Flevoland mee werken. Dus ik wil toch wel meegeven dat op die manier er wel een enorme meerwaarde lijkt te zijn. Alleen je moet inderdaad voorkomen dat je dingen dubbel gaat doen. Dus vooral dat college daar goede integrale afweging.
Zeker, je moet je bovendien ook
realiseren.
Sorry, excuus voorzitter. Je moet je ook realiseren dat die 100 miljoen dan ook niet alleen voor Flevoland zijn en dat daar zeker een verdunning plaatsvindt en dat er ook meer instrumenten al zijn. Dus in die hele complexe afweging moeten we opnieuw zeg maar echt kijken, heeft dat meerwaarde voor Flevoland? En daar komt mijn collega bij u op terug. Ja, ik geloof voorzitter, als ik naar de PVV overga, dat daar niet zozeer een vraag aan me gesteld is, maar ik het toch niet kan laten om in ieder geval op één element te reageren. Ik werp namens het college echt ver van mij, maar daar zijn we het niet over eens en dat zullen we denk ik ook niet snel worden. Het beeld van tweede rangs speler en de problemen van Amsterdam oplossen en zo. Ik denk dat dat niet zo is. Het college is van overtuigd dat deelname aan de MRA voor ons voordelen heeft. Daar hebben we een andere keer uitgebreid over van gedachten gewisseld. Daarbij is woningbouw genoemd. Daarbij is mobiliteit genoemd. Ik denk dat er een aantal meer onderwerpen zijn. Maar goed, ik denk dat we het daar niet snel over eens worden. Ja, het overzicht bestuurlijk werk, Christine, dat is onderweg. Is werk in progress? Nee, ik was het niet vergeten. We hebben wel wat druk op veel personele capaciteit gehad afgelopen periode. Maar ik heb ook opnieuw afgesproken met de afdeling dat we ons uiterste best gaan doen om dat gewoon zoals toegezegd dit kwartaal nog aan u te gaan leveren. Ik sluit niet helemaal uit dat het de laatste dag van dit kwartaal is, moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Maar er wordt aan gewerkt en dat gaan we ter beschikking stellen. Ja, er zijn natuurlijk veel vragen over die budgetten. Een aantal partijen heeft daar vragen over gesteld. Maar daar staat denk ik een heldere uitleg over in de tekst. Maar goed, het is er nu om mij daar straks iets over mee te geven voor de regiegroep. Namelijk dat we dat nog niet weten. Want er eerst echt die MRA-agenda voor moet worden vastgesteld. En dan ga je kijken, wat zijn daar nou voor budgetten voor nodig? Wordt dat dan meer of minder? Ja, mijn glazen bol doet het even niet. In het algemeen hebben budgetten nooit de neiging om uit zichzelf te krimpen, zal ik maar zeggen. Tegelijkertijd snappen wij ook dat het in verhouding moet zijn tot wat daarvoor terugkomt. Maar daarvoor moeten we echt de definitieve begroting afwachten om daar een besluit over te kunnen nemen.
Mevrouw de Lely.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Valkenaar, bent u dan met mij eens dat we de globale begroting voor 2021 nu dan ook nog niet moeten gaan vaststellen, maar dat we daar gewoon op moeten wachten totdat de agenda definitief is?
De gedeputeerde.
Ik was er nog niet, ik stond nog op mijn lijstje, ik was hem niet vergeten, mevrouw de Lely. Nee, dat ben ik niet met u eens. Omdat ik denk dat we wel een basis neer moeten leggen, een basisgedachte neer moeten leggen die van belang is voor ons eigen begrotingsproces. Waar gaan wij vanuit? En ook voor het proces binnen de MRA. En je moet het toch ook zien, denk ik, als een peiling hoe raden en staten denken over die begroting. Kijk, definitief stelt u, het belangrijkste besluit neemt u later dit jaar, als u de begroting 2022 van de provincie vaststelt. Want daarmee bepaalt u ook de hoogte van onze afdracht aan de MRA. En wij denken dat het verstandig is om wel nu, zeg maar in ieder geval, om vroegtijdig dit gesprek te kunnen voeren, u dat inzicht te kunnen geven. Want het alternatief was geweest dat het MRA-bureau, dat de MRA, u ergens zo in of na de zomer voor het eerst een begroting had gestuurd. Dat is ook niet feestelijk, dat hebben we eerder meegemaakt. Dus ik denk dat het goed is om nu deze indicatie af te geven, laat ik het zo formuleren. Maar de definitieve vaststelling komt natuurlijk bij de definitieve vaststelling. En nu echt de financiële integrale afweging komt bij de eigen begroting. U vroeg ook, want ik ben inmiddels bij u aangeland, naar de hoogte van het bedrag. Ja, ook daar doet mijn glazen bol het niet. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we op basis van de agenda, en dat heb ik ook al eerder gemeld, op het moment dat die agenda er is, kijken hoe de focus van Flevoland binnen de MRA ligt. Daar heb je wel die definitieve agenda voor nodig. Als je kijkt naar wat er voor opmerkingen gemaakt zijn in het stuk over de evaluatie, dan zie je dat van die hele brede agenda die er was, er toch terug gefocust is. Dan staat ik in de stukken over de regiegroep op viertal thema's waar met name op ingezet wordt. Nou, zei ik er wel een beetje dat ik gehoopt had dat we in de ingelaste februari vergadering van de regiegroep daar ook wat meer zicht op hadden kunnen krijgen. Die is door persoonlijke omstandigheden, heeft de brief gezien van de voorzitter niet doorgegaan. En we gaan die regiegroep dus pas in april hebben. Die hebben ze wel maar een uur verlengd. Maar daardoor heb ik dat beeld nu nog gewoon niet zo scherp. Want ja, die bijeenkomst is nog niet geweest. Maar ik zeg u graag toe dat we ook, als we daar die helderheid over hebben, daar met elkaar ook het goede gesprek moeten voeren over wat willen wij nu uit die MRA halen, zeg maar. En hoe willen wij onszelf ook profileren. Dat is misschien ook het antwoord op uw vraag. Ik geloof dat de heer Van Rooij dat vroeg, gaan we een apart stuk maken over hoe wij ons profileren in de MRA en indicatoren. Om twee redenen denk ik dat onverstandig zou zijn. Eén, wat je niet moet doen volgens mij als je probeert met elkaar in samenwerking een aantal doelen te bereiken, van tevoren even te roepen en daar ga ik mij op profileren. Als iedereen dat doet, dan heb je straks oorlogen over puntjes. Je moet er ruimte houden om de meerwaarde met elkaar te vinden. Laat ik één voorbeeld noemen. Als wij niet hard inzetten, hadden mijn collega Jan de Reus heeft dat gedaan op de discussie over verstedelijking. Dan was ongetwijfeld in de woondeals die er van de MRA zijn, Flevoland veel minder voorgekomen. Maar dan was ook niet het gesprek nu gevoerd wat in Den Haag gevoerd wordt, naar aanleiding van de moties over 100.000 woningen. Die dingen hebben echt allemaal met elkaar te maken, maar niet in een formele besluitvormende zin, maar wel in een informele, samenwerkende zin. Dat kun je niet van tevoren in indicatoren vangen. Wat we eerder niet ter beschikking hebben gesteld, en als ik me zelf mag maken, dan hoop ik dat dat een antwoord is. Is naar aanleiding van onze vorige discussie een lijstje. Wat vinden wij nou ook de dingen die het onderwerp die het meest van belang vinden? Daar is over gesproken, ook in de Staten. Daar is op geamendeerd, over gestemd. Enfin, daar hebben we de hele behandeling gehad. Ja, dat is vooralsnog het lijstje waar wij ons ook over willen verantwoorden. Of zo hebben we dat gedaan. Dat hebben we eraan gedaan, want die opdracht hebben wij meegekregen.
Meneer Van Rooij.
Ja, ik vind het een gevalletje. Als je niet weet waar je naartoe gaat, kun je ooit nooit de weg kwijtraken. En vandaar dus, ik ben het dan ook niet eens met de gedeputeerden, dat we niet duidelijk aan kunnen geven van wat onze wensen zouden zijn vanuit onze optiek, vanuit Flevoland, binnen de MRA. Dat wil niet zeggen dat je koet je alleen maar op die onderdelen zou moeten inzetten. En dat andere zaken niet bespreekbaar zijn. Maar het geeft wel een duidelijke richting aan waarin wij het maximale voordeel voor Flevoland zouden kunnen halen uit de MRA-regio.
Voorzitter, om dan meteen meneer Van Rooij te zeggen, als je in een tunnel rijdt, zie je de meest kansrijke afslagen niet. Ja, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Ik denk dat u een heldere opdracht geformuleerd heeft in een eerdere fase.
Voorzitter, er zijn wel tunnels hoor, met afslagen hoor.
Precies. Ik denk dat u ons een heldere opdracht gegeven heeft en daar rapporteren we over. Dat is een opdracht op de hoofdlijnen. Dat besef ik, maar mijn pleidooi was, het is bij dit soort onderwerpen veel belangrijker dat je zo goed jezelf in het netwerk positioneert, dat je gezien wordt als je gezien moet worden en dat je hulp kunt vragen bij je collega's als dat nodig is. Wij pleiten overal en nergens bij voortduring over samen met de gemeente Almere voor de IJmeerlijn. En soms is het heel verstandig om dat op plek te doen waar de camera niet bij staat. Zo werkt dit spel. Maar de opdracht hebben wij goed begrepen en voeren we denk ik ook uit. Voorzitter, ik was geloof ik gebleven bij mevrouw De Lely. En uw tweede vraag, daar kon ik niet helemaal thuisbrengen wat u precies zou willen dat we zouden doen. Want dat was ik nog even of niet goed genoeg aan het luisteren of nog aan het zoeken waar het stond. Excuus daarvoor.
Misschien kunt u de gedeputeerde even helpen.
Ja, natuurlijk. Dat gaat waarschijnlijk over de vraag van de notulen van de regiegroep op 18 oktober vorig jaar. Daarin staat dat de regiegroep meer focus wil. Die was het niet?
Die hebben we het ook net beantwoord.
Oh, sorry.
Ja, zo gaat het heel goed met ons.
Mag ik een poging doen om jullie te helpen? Wellicht om de vraag die ik ook niet helemaal begreep. Die in het verlengde lag van de vraag van de Partij voor de Dieren?
Ja.
Die vraag. Geeft dat voldoende aanleiding?
Dat ging over de Invest MRA. Die vraag is beantwoord.
Ja. Nou, dan misschien komen we daar tegen dat ik gewoon een vraag niet beantwoord heb. Dan gaan we met elkaar afspreken. Excuus daarvoor.
Dan ga ik het u zeker laten weten.
Soms was het een lange dag, ja. Dus ik denk dat het belangrijkste is, volgens mij, dat we nu met elkaar zeggen, we hebben die focuspunten zoals hier beschreven staan, hebben we gezien. Wij hebben een opdracht meegekregen uit een eerder gesprek met u. We moeten nu echt even die agenda afwachten om dat te kunnen vertalen in concrete begrotingsposten en daar ook aan te kunnen hangen. En wat betekent dat nou voor Flevoland? Dat was volgens mij het antwoord op die vraag. En nou ben ik door mijn aantekeningen heen, dus nu ben ik benieuwd wat ik vergeten ben.
Wil iemand de gedeputeerde op een fout wijzen? Oh, een vergeetsel. Dat was te breed. Ja, vergissing. Ja. Dat is niet het geval. Dan is het daarmee voldoende besproken. Als er door de Staten iets meegegeven wordt in de vorm van wensen en opvattingen, dan is het aannemelijk dat het in een motie of een amendement op de brief. Een amendement op de brief. Een motie kan misschien ook nog wel, krijgt de gedeputeerde ook nog wel in beweging. Een amendement op het beslispunt om de brief aan te passen. Ja, dat is, zoiets zou je dan moeten doen. Dat moet dan op een meerderheid kunnen rekenen. Zijn er plannen om dat te doen? Want dan kan ik meteen even kijken of het een hamerstuk of een bespreekstuk wordt. Er zijn plannen hier links.
Voorzitter, ja, we zijn het op zich niet helemaal eens met de brief, maar ja, amenderen. Ik kan natuurlijk ook gewoon tegen het Statenvoorstel
stemmen. Ja, sorry, nee, dat kan ook. Je mag ook gewoon tegenstemmen. Dat is natuurlijk de. Ja. Alleen om te bepalen of het een hamerstuk of een bespreekstuk wordt, is het wel handig om even te weten of er de intenties om moties en of amendementen in te dienen.
Voorzitter, zou ik daar misschien iets aan mogen toevoegen? Want tegen het voorstel stemmen staan 3 beslispunten in. En het zou misschien voor elke partij goed zijn om daar op elk beslispunt individueel even een afweging te maken. Want zeg maar simpelweg tegen het voorstel stemmen zou geen recht doen aan de complexiteit van de beslispunten. En dat wil ik nog even meegeven.
Ja, dat is gehoord, mevrouw de Lely.
Nou, ik wil toch voorstellen om hem in de PS-vergadering wel gewoon te bespreken. En volgens mij is het niet altijd expliciet nodig om dan een amendement of een motie daarop aan toe te voegen. Maar goed, dat kan ik ook niet uitsluiten.
Nee, dat is niet expliciet nodig, maar dat is meestal wel een aanleiding om het in ieder geval als bespreekstuk te agenderen.
Ja, als een bespreekstuk te agenderen, ja.
Oké. Okay.
Voorzitter, misschien nog een vraag ter voorbereiding op. Zou dan misschien even expliciet gemaakt kunnen worden welk deel van het statenvoorstel nog ter bespreking komt? Want dat heb ik niet helemaal scherp vanuit de hoek van voren.
Mevrouw de Lely?
Nou, voornamelijk om het deel 1.2, dat betreft de globale begroting. En daarbij ook de brief. Hetgeen wat de heer Valkendijn net heeft toegelicht.
Volgens mij kunnen we daar ons op voorbereiden. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat we niet dezelfde discussie als we hier net nog een keer hebben. Maar dat slechts als aandachtspunt bij de voorbereiding. Daarmee is punt. Wordt nog gesluit aan de overkant? Ja. Sorry, ik zag je niet. Mevrouw Jozen.
Nou, ik stak ook pas net mijn vinger op. Ik vraag me toch af hoe we nou een half agendapunt dan kunnen bespreken. Bepaalde punten eruit lichten, dat vind ik ook een beetje apart.
Nee, agendapunt staat gewoon, of het hele voorstel staat gewoon op de agenda.
Prima.
Alleen de heer Achting vroeg om een klein beetje specificatie om te weten waar de forum het in ieder geval nog over wil hebben.
Prima.
Dank u wel. Zijn we echt aan het eind gekomen van punt 19. En dan gaan we door het 9. En we gaan naar punt 10. Laten we niet. We hebben veel agendapunten behandeld, hè? 19. De afdoening van de lijst van moties. U wordt gevraagd om in te stemmen met het feit dat een aantal moties kunnen worden afgevoerd. Waarom vindt u in de kolom adviesportefeuillehouder? Dit kunt u zien als een technische afdoening, want de moties worden vervolgens formeel afgedaan met een besluit van de Provinciale Staten. Mocht er nu al een bezwaar tegen het afdoen van de motie zijn, is het wel handig om dat nu alvast te weten, want dan hoeven we dat niet in de Staten te... Ja, zeg het maar. Mevrouw Boogaert.
Dank u, voorzitter. Ik dacht, laat u even uitpraten. Wij hebben nog wel bedenkingen bij de motie. Ik moet even zoeken naar het nummer over de vrachtwagen, kilometerheffing en hoe de gedeputeerde daarmee om is gegaan. Dat vinden we eigenlijk, het antwoord vinden we samen met de SGP niet voldoende. Dus we willen daar toch meer toelichting op. Maar dat komt dan in de Staten terug, neem ik aan.
In principe wordt hij dan niet afgedaan. Wat we wellicht kunnen vragen, maar dat misschien ga ik nu volslagen iets doen wat helemaal niet kan, is dat we nog even vragen om een nadere toelichting van hoe dat dan is uitgevoerd en waarom de gedeputeerde van mening is dat die afgevoerd kan worden en afhankelijk van die mededeling bepalen of die wel of niet afgevoerd wordt uiteindelijk in de Statenvergadering. Is dat een idee? We kunnen hem ook gewoon niet afdoen hoor. Ik bedoel,
nee, dat is wel een idee. Ik vind het vooral een procesantwoord. En we zijn eigenlijk op zoek naar een inhoudelijk antwoord op de motie die is ingediend toen. En dit is een proces. Ik zit daar aan tafel, de gedeputeerde zit daar aan tafel. Dat is mooi, maar we willen weten wat er nou echt gebeurd is.
Nee, dat snap ik. Mijn intentie was om de gedeputeerde dat te laten vertellen. Voorafgaand aan de Statenvergadering, zodat we dan zeker weten of die wel of niet.
Helemaal prima, voorzitter.
Wil dat misschien de gedeputeerde dat even toezeggen dat hij dat doet?
Nou, ik wil toezeggen dat ik mijn collega ga vragen enzovoorts. Yes,
oké, okay, daarmee is I16 behandeld. Ik noem ze, het zijn er nog maar 2, dus dat is goed overzichtelijk. E17 en E18, als u daar geen bezwaar tegen heeft, worden wel in de komende Statenvergadering voorgesteld voor afdoening. Ja? Helemaal goed. Dan gaan we naar de afdoening van de lijst van toezeggingen. Ik zal niet het hele verhaal van net herhalen. Het gaat nu alleen waar moties stond, staat er nu toezeggingen. Deze is wel volledig in beheer van de commissie, dus deze gaan niet nog langs de staat om formeel afgedaan te worden. Het is ook een wat langere lijst, dus ik ga rustig alle nummers en letters opnoemen. En mocht u ergens bezwaar tegen hebben tegen de afdoening, dan moet u denk ik even roepen, want ik ben naar het papiertje aan het kijken en ik kan niet twee dingen tegelijk zien. I24... I25, I31, I32, I36. De heer kan zijn. Ik had gehoopt op bingo, maar...
Ja, voorzitter, wij hadden inderdaad vragen gesteld, want de gedeputeerde die kwam trots thuis vertellen dat hij een mooie B heeft gehaald voor de uitvoering van zijn wegenonderhoud. Maar hij wist niet te vertellen wat voor examen hij nou precies gedaan heeft. En Forum heeft de gedeputeerde nog een beetje proberen te helpen. Door te zeggen van heb je nou het examen wegbeheersystematiek gedaan of het examen beeldsystematiek. En want voor hetzelfde geld gaat het over het vak begrijpend lezen van groep 2 van de lagere school. En vervolgens krijgen wij als antwoord dat zowel het vak wegbeheersystematiek, daar kun je een B voor halen, en het vak beeldsystematiek, daar kun je een B voor halen. Maar nog steeds geen antwoord op de vraag. Dus die kan wat mij betreft nog niet afgevoerd worden.
Dat gaan we doorgeven om een verduidelijking vragen, denk ik. Dat moet lukken. Dan ga ik rustig verder. Nog steeds met, we zijn nog steeds bij de I. I37. I38.
Ja, voorzitter.
Meneer Wijndijk.
Ja, ik vind het een beetje een lastige aangezien voor gedeelte wel is uitgevoerd. Alleen kan je dan nog een discussie hebben of het volledig is uitgevoerd. Aangezien het in eerste instantie gaat om 70% emissievrij. En de oproep was om emissievrij als uitgangspunt te hebben. Dus ik vraag me even af, als dit nu wordt afgevoerd, dan zijn we het ook helemaal kwijt, zeg maar. En wat de consequentie zou zijn als we zeggen dat we het niet afvoeren.
Nou, als, als we hem niet afvoeren, blijft hij staan. Dan is hij dus niet afgehandeld. Maar er zijn wel eens, ik weet deze specifiek even niet, maar wel eens momenten die tot in den treuren erop blijven staan, omdat ze te weinig concreet zijn. Als dit een toezegging is waarbij we weten dat het in principe verder nageleefd of uitgevoerd gaat worden, dan zou ik persoonlijk zeggen dat ik hem af kan doen. Maar uiteindelijk is het uw overweging, niet die van mij.
Ja, nou goed idee misschien. Nou ja, het kan geen kwaad om natuurlijk extra veel aandacht voor dit onderwerp te hebben. Maar ja, laat hem anders voor dit keer nog even staan. Dan denken we er nog een maand over na.
Denken we erover nakomen, laten we hem de volgende keer gewoon nog een keer langskomen. Dan gaan we verder met I43... I39, sorry. Nou, 43 heb ik dan wel gehad. Het was voldoende tijd om te reageren. I46.
Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal.
Meneer, zullen we hem dan ook gewoon nog even een keer laten staan? Kijken we de volgende keer weer naar. I52. I56. B149. B160. B163. E97, E109 en E110. Toch bingo, gelukkig maar. Bij I35 staat een foutieve stand van zaken, opdracht aan de University Utrecht Anticonceptie. In plaats van iets over de Urkersluis en Noordersluis. Dus daarom dachten wij zelf deze toezegging nog niet af te voeren. Het leek ons niet helemaal passend. Ja? Dan hebben we daarmee eigenlijk bijna alles afgerond. En dan heb ik nog ruimte voor de rondvraag. Wie wil daar iemand gebruik van maken? Dat is een iets betere vraag. Meneer Ransijn.
Ja, voorzitter. Er was vrijdag was er een uitnodiging gedaan. Dus zo rond het middaguur begrijpen nu door de heer Hofstra om op maandag ook rond het middaguur over een presentatie stikstof te komen opdraven. Dat leek ons een beetje kort dag, hè? Sommige mensen lezen een mail pas op maandag. Dus daar vroegen we van, hebben wij nou iets over het hoofd gezien? En dan kregen we een soort antwoord van, we zien wel wie erop afkomt, want anders was er helemaal geen presentatie. En ik zou graag van de heer Hofstra willen weten, gaan we dat nou vaker krijgen, dit soort zaken, of neemt hij het nou serieus?
Ik hoor uit betrouwbare bron dat de heer Fakkeldij denkt daar het antwoord op te hebben.
Nou ja, dat wil zeggen, de vraag is net ook in de vorige commissie gesteld, en daar zat ik naast de heer Hofstra en ik kan wel een beetje luisteren, dus ik ga herhalen wat hij daar zei. Hij zei, wij kregen vrij laat het aanbod van de RIVM, meen ik, om die technische toelichting te komen geven. Die kwam binnen. Die was in eerste aanleg bedoeld voor de ambtelijke organisatie. Toen heeft de heer Hofstra gemeend, hij is voor de ambtelijke organisatie primair, maar we mochten er toevalligerwijs statenleden in de gelegenheid zijn daaraan deel te nemen, wil ik dat as a service, zal ik maar zeggen, best mogelijk maken. En toen is die uitnodiging verstuurd. Hij heeft ook daar verzekerd dat dat uiteraard niet de gang van zaken is als het gaat om presentaties die specifiek ook voor de staten bedoeld zijn. Dit was meer u de gelegenheid bieden op mee te lezen op iets wat toch al georganiseerd werd. Veel verder kom ik niet, maar dat was wat hij daar uitgelegd heeft.
Meneer Van Zijn, nog een vervolg?
Ja, ik begrijp de uitleg wel, maar wij zouden het ook prettig vinden als er ook voor alle staten een level playing field zou zijn. En niet voor degene die toevallig op dat moment niks in zijn agenda heeft staan.
Dat is een statement. Meneer Luijendijk?
Als aanvulling op de gerepeteerde. Ik heb begrepen dat de presentatie in ieder geval na ongeveer een week wel voor iedereen beschikbaar gesteld zou worden.
Sorry, zeker, dat ben ik vergeten. En heer Hofstra heeft beloofd nog even erachteraan te gaan waar het ding blijft, zal ik maar zeggen. Maar zal dat zich allemaal ook doorsturen? Nee, het kan nog makkelijk, maar het kan nog. Maar goed, om te zorgen dat het ook gebeurt. Ja.
Dank u wel. Dan gaan we verder met de rondvraag. Meneer Van Rooij.
Ja, dank u. Nu hebben we wel de gedeputeerde aan tafel zitten die wel een antwoord kan geven op de vraag die ik twee keer aan uw collega heb gesteld. In een aantal stukken wordt constant gerefereerd naar de energie-neutraliteit in 2030. Op zich prima, geen enkel probleem. Maar we zouden toch graag zien dat elke keer wanneer er gerefereerd wordt naar een onderwerp en er budget wordt gevraagd, of ook een duidelijke stand van zaken gegeven kan worden door deze gedeputeerde, althans in ieder geval in de voorstellen, waar wij staan ten opzichte van de ambitie van 2030.
De gedeputeerde.
Voorzitter, bij die voorstellen wordt de ambitie 2030 genoemd als een van de argumenten, niet als specifiek doel voor dat voorstel. En we moeten ook proberen niet elke keer overal en nergens van alles uit te willen rekenen. Wat ik mij wel kan voorstellen is dat ik u toezeg dat we dit half jaar u een update geven, integraal, hoe ver we op weg zijn naar die doelstelling. Want dat is een terechte vraag. Dus dat wil ik graag toezeggen. En dat lijkt mij verstandiger, want dan kijk je er integraal naar dan bij elk deelvoorstel waar het woord 2030 in staat, in stand van zaken te melden. Maar ik snap wel de vraag. Het gaat er overal over. Hoe ver zijn we daar eigenlijk mee? En komen we daar eigenlijk en komen we daar in 2030? Dus ik wil graag toezeggen dat we voor het zomerreces daarover met een mededeling komen.
Prima, voorzitter. Daar zijn wij zeer tevreden mee. En laten wij dan vanuit die optiek verder gaan kijken waar we staan en hoe vaak we daar een rapportage over moeten hebben. Want ik denk dat het wel van essentieel belang is om ook een goed en afgewogen besluit te nemen wanneer we budget vrij moeten maken in lijn van die energie-neutraliteit in 2030. Dank u.
Dank u wel, meneer Van Rooij. Dan gaan we weer verder met de rondvraag. Ik zie weinig mensen die daar nog gebruik van willen maken. Dan hebben we die ook gehad. Dan hebben we alleen nog de vergadering van 18 maart. Aangezien we vandaag toch best wel effectief en efficiënt hebben weten te vergaderen. Kunnen we die laten vervallen? Ook qua oordeelsvorming. Er zijn wel twee. Er is één beeldvormende sessie en er is wel een commissie. Misschien moet ik dit gewoon niet zeggen, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Ja, meneer Fakkeldij.
Voorzitter, ik besef zeer dat het college hier geen rondvraag heeft. Maar ik heb hier de mededeling gemist, zou ik zeggen. Die was ik ergens anders aan het doen. En ik heb daar de Waddengang wel een aantal uur over gesproken. We hebben een aantal keren de goede gewoonte gehad. Hier iedere keer de stand van zaken. Wat we toen noemden de ziekenhuis. Hè, want in feite is de regionale gezondheidszorg aan de orde te hebben. We hebben vrijdag opnieuw weer een zorgtafel, zal ik maar zeggen. Dat is de tweede. Er begint wel een moment aan te breken waarop ik het prettig zou vinden u bij te praten over de stand van zaken. Dat had ik mij voor kunnen stellen de 18e te doen. Maar dat kan ik mij nu niet meer voorstellen, want die is er niet. Met uw welnemen kijken we even naar een moment waarop we u daarover in ieder geval bij kunnen praten. Ik denk dat dat waardevol is om te doen. Of dat dat via de woordvoerders gaat, moeten we even naar kijken. Dat laatste wellicht. Maar ik wil graag, ik denk primair de woordvoerders, zo op enig moment weer even bijpraten over de stand van zaken.
Nou, volgens mij kunnen we dat meenemen in de procedurecommissie. En daar proberen we een mooie plek voor te vinden. Dan mag ik de vergadering sluiten. Wens ik u allemaal een hele goede reis naar huis. En ik dank u nogmaals hartelijk voor uw inhoudelijke en to the point debat. Fijne avond.